En ook dank aan de commissie en de raadsleden.
Goed, leden van de commissie. Wij gaan over naar het volgende agendaonderwerp. En dat is het rekenkameronderzoek verstrekking van de WMO-voorzieningen. Ik breng u nog even in herinnering dat de Rekenkamer hier al eerder een poging toe heeft gedaan om met u hierover in gesprek te gaan. Dat is het toen niet geworden door een bijzondere dynamiek in de commissie. Helaas waren er toen ook nog, ik kijk ook naar de voorzitter van de Rekenkamer, waren ook nog gasten helemaal uit Groningen volgens mij deze kant op gekomen. Ik begrijp dat de afgevaardiging iets magerder is dan de eerste keer, dat is wel jammer. Maar daarom hebben we denk ik nog steeds dezelfde vuurkracht vanuit de Rekenkamer aan tafel. Dus ik wou beide leden van de Rekenkamer van harte welkom heten. Goed dat we dit hier ook behandelen. Ik wil u wel nog even in herinnering brengen dat wij hier als raad ons gaan beraden, een advies aan de raad geven, uitsluitend over het rekenkamerrapport. En ik weet dat er ook een plan van aanpak ligt, dat was ook nadrukkelijk de wens ook toen, destijds van de commissie. Maar houdt u even in uw achterhoofd, we gaan nu advies geven over het rapport van de rekenkamer en het plan van aanpak maakt daar nog geen onderdeel van uit. Goed? Ja. Dan zou ik graag eerst de leden van de Rekenkamer het woord willen geven voor een toelichting op het rekenkameronderzoek.
Dank u, voorzitter. Ik zal die toelichting heel kort doen, omdat verwees al naar september 2018. Toen heeft de Rekenkamer eigenlijk al een presentatie gegeven voor iedereen die dat wilde, in ieder geval de raadsleden, over het onderzoek naar de WMO. En u meldde al dat 12 september dan een discussie zou plaatsvinden en die is uitgesteld vanwege de vraag om tot een plan van aanpak te komen aan de toenmalige wethouder. Ja. Ik wil wel een paar woorden nog kwijt over het onderzoek. Het onderzoek is begonnen vanuit een relatief kleine vraag van verschilt Hilversum nou erg met over een gemeente bij het verstrekken van WMO-voorzieningen. Als relatief klein onderzoek. En het is toch wat uitgedijd. We hebben het verdeeld in twee onderdelen. Een kwantitatief deel. Wat ook grotendeels over het jaar 2016 gaat. Dus voor het project winst. We hebben daar een aantal getallen uit opgeleverd. Waaruit je kunt zien dat Hilversum weer niet zo ontzettend veel verschilt, maar ook wel een beetje. De wethouder heeft daar net ook uit geciteerd uit dat onderdeel. Wat we daar wel hebben kunnen constateren is dat de doorlooptijden in 2016 voor het grootste deel buiten iedere wettelijke termijn vielen. En mede daarom is ook winst opgezet. Het kwalitatieve deel is eind 2017 en begin 2018 uitgevoerd. Dus na winst. En ik denk als je het rapport bekijkt, dan zie je dat het een bijzonder instructief beeld geeft over hoe de WMO wordt uitgevoerd. Ook wat voor problemen dat met zich meebrengt en hoe het wordt beleefd. En we hebben dat ook met name daarom weergegeven op een aantal punten in de vorm van delen uit casussen. Nou, u heeft de conclusies en aanbevelingen gelezen, die ga ik niet herhalen. Maar als je het aan mij zou vragen, dan springen er twee punten uit. Eén is het voldoen aan allerlei zaken die de wetgever heeft geregeld om toegang naar ondersteuning goed te regelen. Zoals een gespreksverslag, zoals het voldoen aan wettelijke termijnen. En we hebben aan toegevoegd, doe dat dan ook in begrijpelijke taal, zodat met name die kwetsbare doelgroep niet alsnog de weg kwijtraakt. Tweede punt, minstens zo belangrijk denk ik, zorg als gemeente dat je ook de regie houdt. Ik heb al gezegd, kwetsbare doelgroep met soms mensen die er zelf niet uitkomen en dan maar niets gaan doen. En zorg dan als gemeente dat je de regie neemt om die mensen juist te helpen. Ten slotte wil ik graag melden dat wij verheugd zijn, ook al met de toenmalige reactie van het college, dat het de punten van ons herkende, aangaf ermee aan de slag te zijn of te gaan. Dat vind je eigenlijk ook in het plan van aanpak terug. En het is denk ik aan u als raad om dat te beoordelen, goed te volgen en aan te geven waarover u geïnformeerd wilt zijn. En ik denk ook dat u goed geïnformeerd en begrijpelijk geïnformeerd zou moeten worden. Nou, dat wil ik er op dit moment van zeggen.
Goed. Ik dank u wel in ieder geval voor deze korte en bondige inleiding. Nou, u heeft het natuurlijk allemaal gelezen, dus wie kan ik als eerste het woord geven voor nog een aanvullende vragen aan de Rekenkamer? De heer Van Voorden, ja? CDA.
Ja, dank u wel. Dank voor het rapport. Goed dat u het heeft opgesteld en ook fijn dat we het vandaag bespreken. In het begin was ik een beetje huiverig, want ik denk van nou, tijdens het proces winst, hè, eigenlijk werk en uitvoering, maar al lezende vond ik het toch wel juist interessant om nu dat rapport te ontvangen. Dank daarvoor. En ik miste eigenlijk wel twee zaken en ik ben benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. Eén is de rol van de raad. Dat zie ik eigenlijk niet terug in het onderzoek en is daar bewust voor gekozen. Want de raad heeft natuurlijk wel degelijk een rol in heel dit proces. En dat mis ik eigenlijk. En hetzelfde eigenlijk de rol van de professional. Hoe kijkt de professional aan tegen de uitvoering van het WMO-beleid in Hilversum? Dat leek mij een hele interessante zaken wat ik nu mis. En de vraag is even, heeft u daarover nagedacht of is dat misschien iets voor een vervolgonderzoek?
Dank. Ik dank u wel. Mevrouw Ritmeijer had een vraag.
Ja, ook dank voor het rapport. Het geeft al veel inzichten. Twee daarvan heeft mijn collega al voor mij gevraagd, dus dat scheelt mij dan weer. Ik had een vraag over de regie pakken, want u zegt er zijn twee essentiële punten. Voldoen aan de wetgeving lijkt me het minimale. Maar de regie nemen op mensen te helpen, kunt u dat een beetje meer uitleggen? Moeten we dat preventief doen? Moeten we dat met de mensen samen doen? En met de professionals? En welke suggesties heeft u?
Ik dank u wel, de heer Blok.
Ja, mijn compliment aan de Rekenkamer voor een gedegen en goed onderbouwd onderzoek. Compliment, zoals altijd eigenlijk. Ik heb twee vragen. U noemt het zelf net al, voorzitter van de Rekenkamer, dat het plan van aanpak, dat kent u kennelijk, van BMW. En mijn vraag nu is, hebt u er kennis van genomen en hebt u dan dingen gelezen waarvan u zegt, ja, die wil ik dan eigenlijk hier ook nog even noemen. En met name omdat het kennelijk aanvullend is op de bestuurlijke reactie. Er staan dingen in die niet in de bestuurlijke reactie staan. De tweede vraag is, project Winst, dat begon eigenlijk een beetje te lopen toen u uw onderzoek deed en opstartte. Dus de vraag is, dat is eigenlijk een hint, u bent natuurlijk onafhankelijk, u beslist zelf wat u wil. Maar zou het niet verstandig zijn om dit onderwerp, met name de effecten van project Winst op de uitvoering van de WMO, voor een vervolgonderzoek op uw lijst te zetten? Dat was mijn voorzitter, te zijn tijd.
Ik dank u wel, meneer Blok. Wie nog vragen aan de Rekenkamer? Ja, mevrouw Verweij, en dan kom ik bij meneer Poels.
Ja, voorzitter, dank. Voor de Rekenkamer is geconstateerd dat er onvoldoende juridische waarborgen zijn, hè, voor de inwoners die een aanvraag doen. Welke voorbeelden heeft u bijvoorbeeld van elders in het land bekeken die ons tot aanbeveling kunnen dienen? En u heeft iets gezegd over de onbruikbaarheid van de klanttevredenheidsonderzoeken. De SP heeft daar vaker van gezegd, het is zo wonderlijk dat we alleen de tevredenheid toetsen van de mensen die een aanvraag krijgen. Heeft u daar toevallig ook voorbeelden van hoe dat anders zou kunnen? Anders dan constateren dat het nog niet voldoende is.
Ik dank u wel, meneer Poels, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ten eerste dank aan de Rekenkamer voor dit rapport. En daarna ook nog wat verontschuldigingen over alle mensen die zijn gekomen vorige keer. Gewoon weer naar huis konden zonder iets te doen eigenlijk. Dus we hebben er echt nog mee gezeten. Excuses. Dan nog een inhoudelijk punt. Het onderzoek bestrijkt 2017-2018. Daartussenin kwam eigenlijk winst, hè, opzetten. Heeft u al in het onderzoek en in die periode al iets gezien van dingen die veranderden? En kunt u ook begrijpen dat het voor ons best wel moeilijk is om binnen dat rapport dan te kijken van in hoeverre verbeteren er al dingen? In hoeverre veranderen er al dingen in die periode? En hoe kijkt u daar tegenaan?
Ik dank u wel. Mevrouw Van Drogen, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een kleine aanvulling ook nog op de vraag van de heer Blok. Over rapport, noem ik het maar even, dat het college eigenlijk in de tussentijd, sinds de laatste keer dat we er bijna over gingen praten, en nu heeft opgesteld. In die reactie wordt op een aantal van uw aanbevelingen een blokje op groen gezet met gereed erbij. Ik zie echter dat er nog een ongewijzigd raadsbesluit ligt waarin alle aanbevelingen en conclusies worden overgenomen. Denkt u als rekenkamer dat sommige van die aanbevelingen en conclusies er misschien uitgehaald kunnen worden nu?
Dank u wel. Mevrouw van Bladel, ChristenUnie, en dan kom ik bij de heer Jaarsma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst ook bedankt voor het onderzoek. Ik heb het aandachtig gelezen en wat mij met name ook nog eens een keer opviel in het onderzoek is het problematiek gedeelte over de wachttijden. En daar schrik ik nog steeds best wel van. En in de afgelopen BVS kwam dat ook naar voren dat de wachttijden echt ontzettend lang waren. En ik ben heel erg benieuwd naar de volgende stappen en uw visie op de verkorting van de wachttijden.
Ik dank u wel, de heer Jaarsma, D66.
Ik wil vooral de Rekenkamer danken voor het onderzoek en het college complimenteren met de uitgebreide verslaglegging over wat ze met de aanbeveling hebben gedaan. In die zin was het een heel nuttig onderzoek. We gaan dit volgen. Ik roep twee dingen die mij dan weer opvallen. Indicatoren als puntje en hoe houden we die wachttijden zo kort mogelijk.
Ik dank u wel. Hebben we alle vragen opgehaald? Ja? Dan gaan we, meneer Van Voorden nog.
Ja, voor de hele tijd. Dit zijn alleen vragen aan de Rekenkamer, hè? Want ik heb ook nog wat vragen aan de wethouder.
Zeker.
Dan ben ik bij.
Ja, ja, nee, zeker. Dat waren de vragen. Dan ga ik meneer Edelbuis vragen of hij als voorzitter van de Rekenkamer die wil beantwoorden. Nou, dat wil hij wel, geloof ik. Komt goed.
Uiteraard wil ik die beantwoorden. Daar zitten wij ook hier voor, denk ik. Het is altijd lastig om daar een goede volgorde in aan te brengen. Dus ik zal dat toch een beetje misschien willekeurig doen. De heer Van Voorden vroeg naar de rol van de raad en de rol van de professional. De rol van de raad is uiteraard die van in het algemeen het stellen van de kaders en het controleren. En om zaken te kunnen controleren heb je goede informatie nodig. En wat wij ook in ons rapport aangeven is dat het aan die informatie wel een beetje ontbreekt. In het plan van aanpak wordt daar nog wel wat over gezegd, maar daar kom ik nog wel zo op terug. Dus ik denk dat je als raad je moet afvragen of met elkaar moet afspreken wat je voor informatie wilt hebben om over dit moeilijke terrein iets te kunnen sturen. Is dat alleen financieel of gaat het over de doorlooptijden of gaat het anders? De rol van de professional. We hebben het plan natuurlijk ook. We hebben de ervaringen ook aan de professionals ter hand gesteld, aan de ambtelijke organisatie. Het is overigens zo dat de professionals, de consulenten, als bijzonder dienstverlenend en vriendelijk worden gezien. Dat is denk ik een heel positief punt. Wat je merkt is dat de procedures en de processen, dat daar nog wel wat aan schort. Dat beaamt men ook. En wat je ook hoort van de professionals is dat ze af en toe van de voorkant niet meer weten hoe de achterkant in elkaar zit vanwege de drukte. Dat heeft enerzijds te maken met de hoeveelheid mensen versus de hoeveelheid werk. Dat heeft er ook bijvoorbeeld toe geleid dat men op een gegeven moment gekozen heeft omwille van het terugbrengen van de wachttijden om dan maar niet een gespreksverslag te maken en om dan maar niet een aantal andere dingen te doen, om maar zoveel mogelijk tijd aan andere zaken te besteden. Wij vinden dat dat niet kan, maar dat betekent dat dat wel extra financiële ruimte kost. Je moet er toch werk doen. Men heeft daar dus als team ook over nagedacht. Men heeft erover gesproken en keuzes gemaakt waarbij je op een gegeven moment niet meer voldoet aan de wettelijke normen. Nou, zou je daar nog over kunnen zeggen van nou ja, dat moet dan maar. Maar dat betekent ook dat de waarborgen voor de cliënt te gering worden. En wij vinden dat dat niet, niet zou moeten. De volgende vraag ging over de regie. Welke regie moet je pakken om mensen te helpen? Misschien daar wat voorbeelden van te geven. Wat je tijdens het onderzoek zag, is dat er soms aan mensen wordt gevraagd van, goh, kun je zelf even wat werk verrichten om te kijken wat je precies nodig hebt. Dan kwam er geen antwoord. En eigenlijk kun je dan zeggen dat de gemeente dan de case sloot. In plaats van te denken van, goh, misschien komt iemand er niet uit. Misschien moeten wij helpen. En ik heb ook uit de antwoorden van gelezen en begrepen dat men inmiddels daar extra aandacht voor heeft. Dus een signaal heeft van, goh, als er nou niet iets gebeurt, dan moeten wij nog steeds die cliënt in beeld houden. Het is niet zo dat een cliënt die niet antwoordt geen behoefte heeft aan hulp. Het kan ook liggen aan het feit dat de cliënt niet meer durft of het niet meer weet. De heer Blok vroeg mij over het plan van aanpak. Daar wil ik eigenlijk tenslotte op reageren aan het eind. Mevrouw Verweij over de onvoldoende juridische waarborgen. Waar het dan over gaat is met name zaken die weggelaten zijn vanwege die werkdruk. Ik heb het al aangegeven, het gespreksverslag wat je nodig hebt om met je eigen hulp die je thuis hebt of je mantelzorger eens even te overleggen. Heb ik de juiste dingen, hebben we de juiste dingen besproken? Je kunt er ook juridisch op terugvallen. Nou, dat wordt niet gemaakt. Dat is niet zozeer een voorbeeld uit andere gemeenten, maar is gewoon wettelijk vastgesteld dat je dat moet doen. En inderdaad, in andere gemeenten gebeurt dat gemiddeld gesproken altijd. Nou, zo zijn er ook je wettelijke waarborg zit ook in die doorlooptijd natuurlijk. Die is niet voor niks door de wetgever op 6 weken gesteld van begin tot een melding tot het tafelgesprek. En dan daarna 2 weken om ervoor te zorgen dat iemand vervolgens adequaat hulp kan vragen als hij niet wordt geholpen binnen die termijn. Wordt die termijn te lang, ja, dan zit iemand te lang zonder hulp en wellicht is de hulp spoedeisend. Over de tevredenheidsenquête. Dat is een heel lastig punt. Ik zou daar ook geen antwoord op kunnen geven direct. Als je het hebt over het benaderen van mensen die niet de toegang hebben gezocht of die afgewezen zijn, is dat een van de lastigste dingen. En dat is iets waar, dat is een hele moeilijke vraag waar ik zou ook geen direct antwoord op geven. We hebben ook niet onderzocht hoe we dat zouden moeten doen.
Ik interrupeer eventjes, maar was dat uw vraag nou, mevrouw Verweij? Uw vraag was toch over de manier waarop de formulering, had u het toch over, of niet?
Nee, het was mijn vraag of er voorbeelden in het land zijn waarop je op een leukere, betere, andere manier ook de tevredenheid kan onderzoeken. En of de rekenkamer toevallig voorbeelden was tegengekomen. En ja, ik begrijp dat het lastig is. Dus ja, ik heb er zelf ook moeite voor moeten doen.
Klopt. Dank u voor. Meneer Elenbaas, gaat u verder.
Ja. Hij is meteen op zijn Amerikaans uitgesproken.
Ja. Brexit, hè.
Als je weet wat je allemaal van de naam Elenbaas kunt maken, we zullen dat nu niet behandelen. We hebben het project Winst en er was ook een vraag van, is het dan niet moeilijk om te zien dat er wat veranderd is? We hebben in de loop van tijd dat project gehad, hoe kun je nou zien wat er veranderd is? Nou, je kunt dat natuurlijk zien aan die dingen waar het project Winst zich ook op richt, namelijk met name de kwaliteit en de zorg voor de doorlooptijd. Kunnen we die verkorten? En in het plan van aanpak wordt daar iets over gezegd. Ik zal daar zo ook nog even op terugkomen. Want daar zou je natuurlijk met name aan kunnen zien, gaat het nu beter? Hoe zit het met de werkvoorraad? En
informatie.
Ja. Ja, de formatie is natuurlijk ook een belangrijk punt daarin. Ik denk ook overigens dat met name die formatie, de benodigde formatie is natuurlijk heel afhankelijk van wat je als werkvoorraad hebt. Dat wordt ook in het plan van aanpak besproken. Er wordt aangegeven dat er tijdstippen zijn waarop men eigenlijk de achterstand wilde wegwerken en dat niet kon omdat er te weinig formatie was. Nou, dat zie je ook. Het kan ook nog komen door de invoering van geautomatiseerde systemen, al dan niet terecht. Dat hebben wij niet kunnen onderzoeken. Maar dat is natuurlijk een belangrijk punt wat je direct mee verband houdt. Mevrouw van Droog had ook een vraag over het plan van aanpak, maar die had met name ook de vraag, als je dan ziet dat een aantal dingen op groen staan, moet je dan alsnog in het raadsvoorstel dingen als van de conclusies en aanbevelingen uithalen. Mijn beeld, maar ik ga daar niet over, maar mijn beeld zou zijn, doe dat niet. Ik denk dat als er een aanbeveling is uitgevoerd inmiddels, nou hartstikke mooi, maar hou hem vooral in beeld. Daar kom ik zo nog even op terug. Er was ook de vraag op de visie op de verkorting van van de wachttijden. Ik denk dat het van het grootste belang is dat je zorgt dat je voldoende mensen hebt om het, voor het werk. En ik vind het de verantwoordelijkheid van het college, ambtelijke organisatie uiteraard, maar het college ook, om aan te geven als de formatie onvoldoende is om uit dit voorstel, uit de problematiek te komen, om bij u terecht te komen voor financiële hulp daarin. Uiteraard zijn er allerlei manieren waarop je ook nog te werk kunt gaan. Eén is inderdaad stappen weglaten uit het proces zoals men heeft gekozen, waardoor je niet meer voldoet aan de wettelijke voorschriften. Nou, dat is niet zo'n handige. Je kunt zeggen van ik ga zoals gepoogd is gebruik maken van een geautomatiseerd systeem om te helpen. Dan moet dat je natuurlijk er wel bij helpen. En tot nu toe lees ik uit het plan van aanpak dat dat nog niet op alle fronten het geval is. Dus dan werkt het tegen je in plaats van mee. Dus er zijn een aantal dingen die je daarin kunt doen. Procesverbetering. Ja, meneer Jaarsma had het met name over indicatoren. Ik heb al eerder iets over gezegd dat ik vind dat u zich moet laten informeren. Dat is enerzijds een taak voor het college, maar anderzijds is het ook uw taak om aan te geven waarover u geïnformeerd wil worden. De veelheid van informatie in dit veld is groot, zou ik willen zeggen. Je kan ongelooflijke stapels van documenten maken en als je dat tot pdf'je ziet, dan zie je dat niet direct. Het is aan u om ervoor te zorgen dat u zegt van op welke fronten, wat wil ik nou uit dit veld weten? Wat wil ik weten over doorlooptijden, wat wil ik weten? En naar wat dan uitgesplitst? Dan kom ik ook een beetje over het plan van aanpak, daar zal ik dan toch een paar woorden over geven. Het is zo dat wij niet hebben gekeken, dat is denk ik goed om ook even aan te geven, we hebben niet bij het plan van aanpak gekeken of het wat erin staat juist is. Dus we hebben niet gekeken of als er groen staat dat klopt. We hebben ook niet nagegaan, we zijn niet opnieuw gaan duiken in hoe zit dat nou met dat informatiesysteem. Wij hebben het stuk beschouwd als informatie die door het college wordt aangegeven over de huidige stand van zaken. We hebben er wel een paar dingen over op te merken. Even los van de titel, plan van aanpak, dat suggereert dat er staat hoe je dingen doet en met wie en dergelijke. Nou, het is eigenlijk meer een wat uitgebreidere bestuurlijke reactie. We hebben wel gezien dat...
Voorzitter?
Sorry.
Af jij?
Nou, ik dacht het een moment eerder. Ik zeg het nu toch even hardop. U heeft als voorzitter aangegeven dat het plan van aanpak geen onderdeel is van de bespreking. Maar de Rekenkamer verwijst er toch veelvuldig naar. En zegt nu zelfs met de woorden van ja, het zou eigenlijk ook een soort gezien moeten worden als een uitgebreide bestuurlijke reactie. En daarmee is het toch een relevant stuk geworden.
Dat zal ik
ja,
ook zeggen.
Ja, nee, dus maar, ik zit er een beetje mee in mijn maag omdat ja, u zo strikt
daarin
dat
snap
was.
Ik, mevrouw Feit. Terecht dat u die opmerking ook maakt. Maar het is, nee, maar het is ook een rechtstreekse vraag geweest aan de Rekenkamer van hoe kijkt men naar het plan van aanpak nu. Dus die twee zijn wel met elkaar verbonden. Echter, en dat is wat ik u in herinnering breng, waar we vandaag over een advies aan de Raad geven, is niet over het plan van aanpak, maar over het rapport van de Rekenkamer.
Ja,
goed.
Dat gaat als besluit naar de Raad.
Yes? Ja, ik heb het ook alleen over het plan van aanpak in de zin van dat er gevraagd is wat wij ervan vinden of wij er nog wat over op te merken hebben. Dus ik wil daar verder geen enkele andere status aan verbinden. Ik heb al aangegeven dat die check er niet is. We hebben wel gezien dat er een aantal keren de status op groen staat. We hebben ook dat bijvoorbeeld bij punten gezien waarvan wij dachten van goh, we zien dat de afspraken erover gemaakt zijn. Maar als Rekenkamer zijn wij altijd van eerst zien dan geloven. Dus als er afspraken gemaakt worden is het nog niet, is het er nog niet, zal ik maar zeggen. En daarnaast is het zo dat als iets op groen staat, denk je al heel gauw van nou dat kan voor mij uit mijn scope. En dat is hetzelfde wat ik ook over die aanbevelingen zei. Hou ze in beeld, want als je nu afspraken maakt over een cliënttevredenheidsenquête en die is er misschien dan, als die er al is, hou dan in beeld dat je die elk half jaar wil en dat je dat hebt afgesproken. Dus dat is het gevaar. Twee dingen, dat gaat met name over de termijnen en de begrijpelijkheid van het geheel. We hebben gelezen dat er gestreefd wordt naar wettelijke naar 80% van de wettelijke termijn, 80% van de gevallen binnen de wettelijke termijn afhandelen. Ik kan me voorstellen dat je nuancering moet aanbrengen op het feit dat je je aan de wettelijke termijn moet houden. Wij vinden dat je je primair moet houden aan de wettelijke termijn en dat er uitzonderingen op plaats kunnen vinden is goed, maar op voorhand zeggen van nou we zijn tevreden als we 80% hebben. Dat bevreemde ons. We hebben met name omdat doorlooptijden natuurlijk wel een issue was, nu gekeken van goh, hoe komen we met dat plan van aanpak nu verder. En ik moet heel eerlijk zeggen dat dat best wel ingewikkeld was, om het zo maar te zeggen. Als wij kijken naar de afgehandelde vragen binnen 8 weken, dan zien we op bladzijde 6 dat dat 94% was op 25 juni. Als je later in het stuk kijkt, uit het nieuwe systeem, dan zie je volgens de rapportage op bladzijde 12 dat dat 56% is, het aantal afgehandelde vragen. Wij konden dat niet helemaal matchen met elkaar. En vervolgens had op bladzijde 13 het aantal openstaande vragen van niet meer dan 8 weken... op 1 januari 54%, op 1 november 58%. Dat is het aantal openstaande vragen. En op basis daarvan zou je kunnen zeggen, goh, de verbetering is niet heel groot. Als je kijkt naar de langer dan 6 maanden openstaande aanvragen, dan daalt die van 26% naar 22%. Maar dat zijn dan aanvragen die langer dan 6 maanden openstaan. We hebben ook gekeken naar de tekst op bladzijde 12, die aangeeft dat inmiddels 80% van de werkvoorraad jonger is dan 3 maanden. Tegen 64% in het begin van het jaar. Als je de staafdiagrammen op bladzijde 13 bekijkt, dan zie je dat dat op 1 november 78% is. Dus nog geen 80. En aan het begin van het jaar 74% en niet 64. Wij vonden dat als rekenkamer, rekenkamer is eigenlijk voor rekenschap, maar in dit geval hebben we toch ook een beetje gerekend. Wij konden hier niet uitkomen en ik zou ervoor pleiten, wij zouden als Rekenkamer voor pleiten om met name in deze zo lastige materie, om te zorgen dat je helderheid krijgt over het begrip doorlooptijd, werkvoorraad, afgehandelde aanvragen, openstaande aanvragen. Gebruik dat niet te veel door elkaar. En als je het gebruikt, zorg dan ook dat die getallen in ieder geval begrijpelijk en herleidbaar zijn. Voor ons was dat niet het geval. En dat vonden we jammer. Verder zijn we blij met dat er in het plan van aanpak staat over de status en de op welke wijze er aan gewerkt wordt. En ik denk dat dat op zich goed is. Dank u.
Dank u wel voor deze uitgebreide toelichting en beantwoording van de vragen. Ik heb goed naar meneer Elebaars. Ik neem aan dat al uw vragen al gesteld zijn door meneer Elebaars, dat we meteen door kunnen. Nee, ik geloof niet. De commissie heeft vast een aantal vragen aan de wethouder naar aanleiding van het onderzoek en waarschijnlijk ook ergens nog het plan van aanpak. Maar het gaat dus even, focust u zich eventjes op het rekenkameronderzoek. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ja, mevrouw Verwij van de SP. Dan kom ik bij mevrouw Redmeijer, mevrouw Droger. Ja.
Voorzitter, dank u wel. Ik wil even een klein appje voorlezen. Het kwam vandaag tot mij. Ik wacht sinds 27 november eerste bevestigingsontvangst op rolstoel met ondersteuning. Ik heb contact gezocht met het sociaal plein. Er is nog helemaal niets mee gebeurd. En de mevrouw gaf ook aan dat de stapel waarop ik lag enorm is. Zij heeft mij aangeraden een klacht in te dienen, dus dat ga ik doen. Ja, dit vind ik gewoon heel pijnlijk om te ontvangen als raadslid. En dan hoor ik de Rekenkamer ook zeggen, wachtlijsten oplopen tot 6 maanden. We hebben daar eerder vragen over gesteld, jeugdzorg, GGZ. Dan krijgen we een plan van aanpak. En dan wordt er een wachtlijstmanager aangesteld. En dan is er discussie over doorlooptijden. Dan moet er meer informatie komen. Nee, wethouder, ik kan u geruststellen, ik hoef helemaal geen informatie van u. Ik wil dat u zo snel mogelijk zorgt dat de capaciteit op orde komt. En dat er meer mensen aangesteld worden. Ik wil graag van u weten wat de interim manager heeft gedaan die aangesteld is. Ik ben benieuwd hoe het zit met het ziekteverzuim op de afdeling van het Sociaal Plein. Ik heb begrepen dat dat aardig aan het oplopen is omdat de werkdruk enorm is. Ik wil eigenlijk dit soort appjes gewoon niet meer krijgen. En ik wil ook geen onderzoeken meer lezen waarin staat dat inwoners een half jaar moeten wachten. Ik zou heel graag willen dat u de toezegging die u gedaan heeft om uit te zoeken hoe het zit met indicatieloos werken, de juridische borging, dat u die te stand doet, dat u dat aan mij gaat toesturen. En ik zou u een suggestie willen doen over een tevredenheidsonderzoek, zoals ik dat zelf heel positief ervaren heb in het VUMC. Ik kwam daar binnen en ik kreeg meteen een briefje in mijn handen geduwd, nog voordat ik überhaupt geholpen was. En daar kon ik op aangeven of ik tevreden was. Misschien kunt u daar eens vragen hoe ze dat gedaan hebben. Dus ongeacht of ik wel of niet geholpen werd, kon ik mijn mening geven. Dat zou je op papier kunnen doen en dat zou je online kunnen doen. En ik denk dat dat een relevantere beeld zal geven over de tevredenheid. Ik raad u dat echt aan. Dan staat er nog 1 miljoen bezuiniging in de boeken. En de Rekenkamer geeft u goede adviezen. Echt goede adviezen. Meer mensen, sneller afhandelen, dingen verduidelijken. En in alle discussies komt naar voren dat we moeten weten wat is ons, wat is onze vraag, wat is onze behoefte. Dus als iedereen nou 1 mens, 1 plan, 1 regisseur had en we hebben dat op orde, dan weten we ook hoeveel formatie we moeten inzetten. Dus ik ben wel een keer benieuwd naar uw formatie door rekening en het aanbod. Dat is dan de enige informatie die ik wel van u zou willen hebben. Hoeveel aanvragen liggen er? Hoeveel formatie hebben we daarop? En wat doen onze managers daarop? En in specifiek, wat doet die interim manager daar? Want ik maak me daar gewoon zorgen over. Het houdt niet op. Ik roep het al vanaf 1 januari 2018. Er zijn verschillende vragen over gesteld. Dus ik zou het liefst nog stoppen met vergaderen, zodat u aan het werk kan.
Ik dank u wel. Mevrouw Redmeijer, Hart van Hilversum.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou in ieder geval beginnen met een compliment maken aan de ambtenaar en de wethouder voor het plan van aanpak wat er ligt als reactie op het rapport van de Rekenkamer. Net al het compliment gemaakt aan de Rekenkamer voor hun harde werk. Ik heb echt wel begrepen dat als het gaat om het raadsbesluit dat nu niet voor ligt. Maar we gaan het nu wel even bespreken. En dan viel ons als fractie iets op in uw plan van aanpak. Naast de hele vele goede dingen die erin staan, viel ons op dat u een bureau had ingehuurd in het kader van het in normale taal communiceren. We vroegen ons af of u ons kon verduidelijken waarom u daarvoor gekozen heeft. En of daar extra kosten bij zijn gemoeid. Dat was het voor nu.
Ik dank u wel. Mevrouw Van Droog, PvdA, dan kom ik bij de heer Van Voort.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik ook de Rekenkamer nog hartelijk bedanken. Niet alleen voor het werk van het onderzoek, maar ook voor het geduld dat we het uiteindelijk toch nog kunnen behandelen in de commissie. Uiteraard wil ik ook de wethouder en ambtenaren bedanken voor het plan van aanpak. Met name over het plan van aanpak hebben we natuurlijk nog wel wat vragen. Kijk, over het onderzoek hebben we ook al eerder met de Rekenkamer gesproken. Laat ik daar even duidelijk over zijn. Wat ons betreft worden de conclusies en aanbevelingen inderdaad gewoon één op één overgenomen. We sluiten ons wel aan bij de vragen die ook de Rekenkamer zelf al had, over dat er wat inconsistenties lijken te zijn tussen de cijfers die worden gegeven. Hè, de 94% binnen 8 weken die in de oorspronkelijke bestuurlijke reactie was gegeven. En ja, die cijfers lijken nu toch wat anders te zijn. Dan hebben we daar nog wat vragen over of het niet mogelijk is. Er wordt nu de termijn van 8 weken hè, als de kortste termijn genomen. We nemen er dan even aan, het staat er niet super duidelijk dat het gaat om en de termijn voor afhandeling van de melding, hè, dus het keukentafelgesprek en zo, en die van de uiteindelijke proces om tot een al dan niet een beschikking te komen. Dat is dan nog het totaalproces. We zouden het wel fijn vinden om daar uiteindelijk bij het meten van doet de gemeente aan de wettelijke termijn, slagen we erin om die termijnen ook echt in te korten, dat we toch wat specifieker gaan worden in het meten van die cijfers. Hoe lang doen we erover vanaf het moment dat een melding wordt gedaan tot er ook daadwerkelijk een keukentafelgesprek en een verslag daarvan gemaakt is? En hoe lang duurt het vervolgens om al dan niet een beschikking toe te dienen? Dan even nog op de plan van aanpak. Wat we eigenlijk allereerst lastig vinden is dat het iets minder echt een plan van aanpak lijkt te zijn als wel een rapportage van wat er in de tussentijd is gedaan. Natuurlijk zijn we aan de ene kant wel heel erg blij dat er al een hoop is gedaan in de tussentijd. Dat mag wel even gezegd worden. Maar bij een plan van aanpak verwachten wij zelf eigenlijk toch eerder iets dat ten eerste een wat uitgebreide of specifieke analyse geeft van wat is nou eigenlijk de huidige situatie in de gemeente. Niet alleen het proces, maar wat gaat er wel goed, wat gaat er niet goed, waar ligt het nou precies aan dat het zo lang blijkt te zijn. Want wij kunnen ons toch niet aan het gevoel onttrekken dat echt capaciteit een belangrijk onderdeel hiervan is. Ik ga er straks nog even over een aantal opmerkingen die er wel in het rapport genoemd worden in. Het stellen zelf ook van meetbare doelen met een meetbaar tijdspad. Dat missen wij in dit rapport nog heel erg. Het voelt meer als een opsomming van kijk eens hoe druk wij zijn geweest. En we zouden dat graag wat systematischer opgepakt zien worden. Dus dat missen we nog. Dan ga ik nog heel even in op een aantal van de opmerkingen specifiek op de in reactie op de aanbevelingen. Daar ga ik niet al te lang over doen hoor, maak me geen zorgen. Met betrekking tot aanbeveling 2 over de rechtspositie vinden we het een beetje kort door de bocht door de rechtspositie van cliënten als administratieve handelingen te benoemen. We begrijpen dat het natuurlijk gaat om verslaglegging en dat dat een onderdeel is van die rechtspositie. Maar u weet dat wij al eerder onze zorgen hebben geuit over de bescherming van de rechtspositie van cliënten. Ook omdat er natuurlijk toegeschoven wordt naar indicatieloos werken. Dus we hopen dat daar toch echt iets specifieker op ingaan worden gegaan in de toekomst. Over aanbeveling 3, daar zijn we heel blij mee. De manier waarop die brieven worden aangepakt, dat er een specialiseerd bureau is ingeschakeld, dat de cliëntenraad daarbij betrokken wordt, dat zijn zaken die we heel erg toejuichen. We zouden daar, nou dat gaan we zelf nog wel doen, met de cliëntenraad graag een keertje mee in gesprek gaan. En we vroegen ons af of het college daar zelf ook ervaringen mee heeft die misschien doorgetrokken kunnen worden naar de briefafhandeling en schrijven van op andere onderdelen. Want wij horen bijvoorbeeld over kwijtschelding, dat is niet uw onderwerp weet ik, maar dat daar ook brieven worden geschreven die echt totaal niet begrijpelijk zijn voor mensen. Ten slotte, aanbeveling 4, laat kwetsbare cliënten niet buiten de boot vallen. Daar staat gereed. Dat vinden we een klein beetje wringen met de vragen die we net hebben gesteld en de beantwoording daarvan. Daar laat ik het even bij. Ten slotte wil ik nog even ingaan op de zaken die nog ietsje minder goed gaan, hè, in de afgelopen periode. Het enerzijds wordt er gesproken over een heel mooi nieuw IT-systeem dat geïntroduceerd wordt, waardoor het veel sneller en makkelijker af te handelen is. Nou, daar zouden we heel graag wat meer over willen weten. Dat hoeft nu niet meteen hier, maar dat mag. Zouden we heel prettig vinden om daar iets meer over te weten te komen. En we willen daar wel over vragen van ja, dat lijkt ook nog niet echt te leiden tot de winst in de termijnen. Dus wanneer verwacht de wethouder dat dat wel winst gaat opleveren? En zo ja, hoeveel? En tenslotte, en dit is echt de laatste vraag / opmerkingen die we hebben. Het ziekteverzuim binnen het sociaalplein van 10%. Dat wordt gemeld als een constatering en dat is zo. Maar dat is echt, dat is niet een beetje. Hè? Het landelijk gemiddelde op 2018 ligt op 4,9%. En zelfs bij de zwaarste branches, bij de verpleegzorg in bejaardentehuizen, ligt het gemiddeld ziekteverzuim op 7,7%. Dus 10% gemiddeld is echt heel erg hoog. Dat lijkt te indiceren op toch iets dat aan de hand is bij het sociaal plein, dat meer is dan toevalligheid. Dus we vinden het bijzonder, ook omdat we hier al eerder over gesproken hebben bij de tussentijdse rapportage, de hoeveelheid extra kosten die erbij kwamen moeien om mensen in te huren. Dus wij voelen sterk de behoefte om dit aspect echt in de nabije toekomst nader te gaan onderzoeken. En we willen het college daar ook toe oproepen.
Ik dank u wel. De heer Van Voorde, CDA, en dan ga ik overweg. Meneer Van Voorde.
Dank u wel, voorzitter. Mijn beeld van het sociaal plein was eigenlijk voor het lezen van een stuk positief. En dan baseer ik me vooral op het verhaal, de vraag staat centraal. Er zijn weinig klachten en mensen krijgen wat ze nodig hebben. Dat is niet ontkracht in dit stuk. Dus dat compliment wil ik maken en er wordt ook hard gewerkt en volgens mij hebben we het ook redelijk op orde. Maar er staan wel een aantal zaken in waar ik graag toch uw aandacht voor wil vragen en ook uw actie op wil hebben als dat kan. Want dat is mijn beeld en dat lees ik ook in het stuk. Eigenlijk wordt dat wel bevestigd. Aan de andere kant hoor ik ook klachten uit de samenleving over de behandeling en de aanvraag van het sociaal plein. En de vraag is, zit daar nou verschil tussen? En in uw beantwoording staat dat u het klanttevredenheidsonderzoek door de regio laat uitvoeren. En dat vind ik een beetje zorgelijk, omdat het dan op afstand wordt gezet voor mijn gevoel. En mijn vraag aan u is, kunt u de vragen beïnvloeden voordat het klanttevredenheidsonderzoek eruit gaat? En hoe bereikt u ook de groep mensen die misschien wel in beeld zijn geweest, maar weer daarna uit beeld zijn verdwenen? Dus hoe houdt u dat breed en hoe zorgt u ook dat u een goed beeld krijgt wat Hilversum en de inwoners van Hilversum echt vinden van het sociaal plein? We lezen ook dat de implementatie van winst geen sinecure is. En dat wisten we eigenlijk. Het was een hele grote opgave. Daar is heel veel geld voor vrijgemaakt. En midden tijdens die grote transformatie of reorganisatie, hoe je het ook wil noemen, is er een onderzoek gedaan. Maar wat ik lees, dat baart me ook zorgen. Het is al een paar keer genoemd. Er is vertraging opgelopen. De werkdruk neemt toe en het ziekteverzuim is enorm. Extreem, om het zo te zeggen. En dat is een zorgenontwikkeling. En ik lees niet dat de wethouder de ambitie heeft, die deze coalitie wel heeft, om te gaan naar een termijn van 2 weken. U geeft aan, en sterker nog, de bestuurlijke reactie stond nog in het stuk, en dat vond ik ook zorgelijk, dat u heeft aangegeven dat we 80% van de aanvragen binnen wettelijke termijn wil afhandelen. De Rekenkamer zei het ook al. Dat vind ik vreemd gezien de ambitie van dit college. Dus de vraag is aan de wethouder, hoe gaat u uw coalitieambitie halen? Wanneer gaat u hem halen? Met wie gaat u hem halen? Dus heeft u genoeg mensen om uiteindelijk naar het sociaal plein te gaan, wat in de top 5, top 10 van Nederland komt te staan? Wat u nu gaat doen is het wettelijke en nog geen eens het wettelijke. U wilt 80% halen. Dus die ambitie strookt niet met uw ambitie strookt niet met het coalitieakkoord. En ik ben benieuwd hoe u dat gaat invullen. De rechtspositie. Daar wil ik het ook even over hebben. We lezen een duidelijke aanpak in het plan van aanpak over het verbeteren van de rechtspositie. Dat schrijft u allemaal netjes op. Mijn vraag is, heeft u dat nou getoetst bij de adviesraad Sociaal Domein? En misschien ook wel bij de cliëntenraad. Dus uw plan van aanpak, hoe u het wil gaan doen, dat u borgt die rechtspositie. En dat is denk ik goed om dat ook te toetsen bij mensen die er gebruik van maken. Er wordt veel geklaagd over communicatie van de gemeente. De website is ingewikkeld, dat horen we vaak. Ingewikkeld taalgebruik. En u schrijft dat u een bureau in de arm heeft genomen, heel goed. Maar zou het geen idee zijn om die bureau breder te laten kijken dan alleen naar de ambtelijke brieven? Volgens mij gaat het veel breder, is deze problematiek veel groter dan alleen ambtelijke brieven die niet te lezen zijn. Graag uw reactie erop. Laat kwetsbare cliënten niet buiten de boot vallen. Dat is ook een advies van de Rekenkamer. En dit is wel iets wat mij ook wel boeit. En ik zie dat ook wel. En de vraag is of we dat kunnen veranderen. Waar het in onze ogen namelijk om gaat, is de gemeente in controle? En dat betekent niet alleen op WMO. Dat zien we ook bij WESP. Dat zien we mensen in de bijstand. We kennen ze amper. We hebben geen grip. We bellen ze niet proactief op. Dat zijn heel veel mensen en we hebben ze eigenlijk niet goed in de smies. En de vraag is even, mijn conclusie is eigenlijk dat de sociaal plein reactief reageert. En zou het niet veel beter zijn om dat positief te laten zijn. En de vraag is even, is de wethouder bijvoorbeeld bereid om met haar collega Wolters en misschien ook wel Voorink om hier een verbetering aan te brengen. Dus kunnen we niet de mindset veranderen dat je proactief naar je doelgroep gaat kijken en naar je mensen die je in je kaartenbak hebt in plaats van reactief. We zien dat niet echt terug. Wat ik tussen de regels doorlees, en dat is net ook al gezegd, de workload is enorm. En dat belemmert misschien ook wel de goede manier van werken. En dan is de vraag van, heeft de wethouder genoeg mensen tot haar beschikking en genoeg middelen tot haar beschikking om die workload ook weg te werken en ook om aan de ambitie te voldoen. En dus mijn vraag eigenlijk aan de wethouder is, kunt u hiermee uw ambitie halen of moet daar gewoon meer gebeuren? Of meer geld bij. Tot slot, en dat heeft de Rekenkamer ook al aangegeven, ik heb er zelf ook al vaker om gevraagd, is de monitor. Hoe zorgen we ervoor dat we als raad grip houden op het alles wat zich afspeelt binnen het sociaal domein? En mijn vraag is eigenlijk aan mijn collega's, van kunnen we daar niet met elkaar een motie opstellen, dat wij in staat worden gesteld om die monitor op te stellen. Wellicht onder begeleiding van een griffier of van een extern bureau, dat we zelf de regie nemen en de juiste informatie tot ons laten komen, op basis waarvan we één uniform kunnen sturen. Dus dat is meer een vraag aan mijn collega's of mensen bereid zijn om met mij een motie te schrijven over dit onderwerp. Dank u wel, voorzitter.
Ik dank u wel voor uw bijdrage, meneer Poels. En dan kom ik bij mevrouw Van Bladel en dan kom ik bij mevrouw Van Dalen. Meneer Poels.
Ja, dankjewel, voorzitter. GroenLinks is eigenlijk best wel geschrokken van de conclusies uit het rekenkamerrapport. Maar aan de andere kant zijn we ook blij met het plan van aanpak dat er nu ligt. Het aangepaste plan van aanpak naar de agendering in de vorige commissie. We zijn blij dat er nu een uitgebreider plan ligt over hoe we deze problemen kunnen oplossen. Want we zien ook echt wel dat er hard gewerkt wordt en dat er stappen gezet worden om problemen op te lossen. Maar dat neemt niet weg dat we nog lang niet zijn. Er wordt vaak gezegd, met project Winst hebben we deze problemen al in het oog. En de conclusies van de Rekenkamer sluiten wat dat betreft aan. Dat is voor een groot deel ook zo, maar aan de andere kant zien we ook wel nieuwe dingen naar voren komen. We zien hiccups in het proces. Hè. De invoering van de ICT wordt genoemd, die duurt veel langer dan verwacht. Er is een extreem hoog ziekteverzuim. En de vraag van ons is dan ook, had de Raad daar niet eerder van op de hoogte gesteld moeten worden dan pas aan aanleiding van een rapport van de Rekenkamer? En de vraag daarna is ook van, hoe gaat de wethouder het vervolgproces, want er is nog veel te doen. Dat blijkt wel, hoe gaat u in dat proces de Raad informeren over de stappen die genomen worden en de voortgang die erop zit. Dan had ik het ongeveer hetzelfde punt als meneer Vervoorde. Het punt dat er gesproken wordt over 80% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn. Maar ik ben blij om te horen dat het CDA de coalitie steunt op dit punt. En ook pleit voor de 2 weken die in het coalitieakkoord staan. En ik hoor graag hoe de wethouder dit denkt te gaan bereiken. Op een gegeven moment in het plan van aanpak wordt er genoemd dat bij externe ontwikkelingen dat er sprake is van een steeds ouder wordende bevolking die langer zelfstandig thuis blijft wonen. Dat vonden wij een beetje een rare opmerking, omdat het natuurlijk al jaren aan de gang is, al jaren het beleid. En het kan toch niet zo zijn dat we hierdoor verrast worden. Graag de reactie van de wethouder. En op de laatste pagina van het plan van aanpak wordt gesproken over de transformatie. Daar zijn we heel blij mee. Het afbouwen van het sociaal plein wordt hier met schitterende plaatjes weergegeven. Het wordt steeds kleiner. Dat is voor GroenLinks prima, maar wij willen dan wel dat er in plaats van dat sociaal plein steunpunten komen in de wijken. Ook met gemeentelijke dienstverlening. Wij zeggen altijd in iedere wijk een Lopas Diaz. Naar het voorbeeld van Noord. Ja, als het transformatieplan binnenkort naar ons toe komt, hopen wij dat onder die plaatjes van het sociaal plein ook plaatjes van heel veel looppas diasjes staan. En ja, ik hoor graag van de wethouder dat ook zo is. Dankjewel.
Voorzitter.
Ja, mevrouw van Drogen.
Het is altijd even zoeken, ik weet het. Ik heb een vraag aan de heer Poels. U heeft aangevraagd in september om dit raadsvoorstel uit te stellen. Maar het raadsvoorstel is helemaal niet veranderd. Wilt u een kleine toelichting geven over waarom wij dit niet in september konden vaststellen, aangezien de aanbevelingen en conclusies exact hetzelfde zijn gebleven?
Meneer Poels, GroenLinks.
Nou, waar het ons op ging toen de tijd was de reactie van het college. Wij wilden gewoon een duidelijk plan van aanpak over hoe we het konden verbeteren. En natuurlijk kun je dat rekenkamerrapport dan wel vaststellen. Maar wij vonden dat dan laat je een kans voorbij gaan om met elkaar een goed plan op te stellen om in de toekomst dit te verbeteren. Dus vandaar dat wij toen besloten hebben om het voorstel te doen om het aan te houden.
Maar voorstellen zit er, als de raad de aanbevelingen in september vaststelt, dan is dat toch juist de officiële opdracht aan het college om ermee aan de slag te gaan?
Meneer Poels.
Die geven we nu pas aan het eind van de maand. We hebben officieel de aanbeveling nog niet eens vastgesteld als raad.
Meneer Poels, GroenLinks.
Nee, maar goed, kijk, wij willen gewoon werken aan de hand van een goed plan van aanpak. Natuurlijk kunnen we dan weer een discussie gaan voeren in de raad over wat er moet gebeuren en wat er niet moet gebeuren en hoe we het moeten aanpakken. Nu doen we dat in één keer. Dat lijkt ons heel een nuttige procedure.
Is het de bedoeling bij elk raadsbesluit dat het al uitgevoerd is voordat de raad het vaststelt?
Nou, volgens mij is dit plan van aanpak nog niet helemaal uitgevoerd. Volgens mij zijn we er nog lang niet, dus dat lijkt me een beetje een voorbarige discussie.
Maar ja, het college mag al beginnen met uitvoeren voordat de raad iets vaststelt.
Ja.
Nou, volgens mij overtreedt het college hiermee geen regels. Dus,
We willen even de democratische overwegingen van GroenLinks graag.
Nou, die heeft u net gehoord. Ik begrijp dat u het daar niet helemaal mee eens bent met de uitleg,
voorzitter.
Maar dat mag.
Voorzitter.
Meneer Poels gaat over zijn eigen antwoorden. Wilt u ook nog een vraag aan de heer Poel stellen? Of als u het goed vindt, want we lopen al een beetje uit de tijd en ik vind dat heel goed. Het is goed om even die verhelderende vraag van mevrouw van der Hoogen, maar volgens mij was u aan het eind van uw betoog, toch, meneer Poels? Dat klopt, hè? Ja. Mevrouw Van Bladel, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag de Rekenkamer echt bedanken voor de goede adviezen. En ik heb dat vorige keer eigenlijk ook al gezegd tijdens de vorige commissie. En helaas is het onderwerp toen doorgeschoven. En los van die discussie denk ik dat het belangrijk is dat we vooruitkijken. En ik wil ook graag daarom echt op het hart drukken dat wij de wachttijden echt zorgelijk vinden en hopen dat de wethouder hier snel aandacht voor heeft en naar een passende oplossing kan kijken. En daarbij ook de angel wegnemend dat het idee leeft dat het allemaal alleen bij het sociaal plein ligt. Wellicht zit er ook wel een andere problematiek achter. Dat vraag ik me heel erg af of daar misschien ook derde partijen zijn waar het een en ander stagneert. En of dat ook in de scope van het onderzoek en plan van aanpak zit. Dat was het, dank u.
Ik dank u wel. Mevrouw Van Dalen, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij willen de Rekenkamer bedanken voor het onderzoek, de duidelijke conclusies en de duidelijke aanbevelingen. Ten eerste willen we graag iets positiefs benadrukken dat nog niet aan de orde is gekomen. Dat in de eerste conclusie de Rekenkamer zegt dat in Hilversum een werkwijze wordt gehanteerd in het toegangsproces, waarbij de aanvragen eigenlijk vrijwel altijd leiden tot een toekenning. Dus de mensen die hulp nodig hebben, die krijgen dat in Hilversum. Nou, dat vind ik een belangrijk iets. En vandaar dat toch even te benadrukken. Daarnaast natuurlijk zijn er heel veel punten, verbeterpunten, die nog niet goed gingen. De wachttijden, waarborging in het proces, dat is natuurlijk allemaal al genoemd. Ik ben heel blij met het plan van aanpak.
Voorzitter. Mevrouw Verweij.
Ik had een vraag voor mevrouw Van Dalen. U zegt terecht, als mensen een aanvraag doen, dan leidt het vaak tot een beschikking of een toekenning van zorg. Bent u het nou met mij eens dat we ons vooral zorgen moeten maken om die mensen die niet tot die aanvraag komen, dat is ook wat de Rekenkamer signaleert, dat mensen eigenlijk helemaal niet tot die aanvraag komen? Bent u het mee eens dat we daar zorgen over moeten hebben?
Dank u wel. Mevrouw Van Dalen, VVD.
Het leidt vrijwel altijd tot een toekenning. De Rekenkamer heeft, zover ik gelezen heb, geen onderzoek gedaan aan mensen die wel melden en niet komen tot een aanvraag. Er werd net één voorbeeld genoemd, maar dat is niet iets wat onderzocht is. Dat zou iets kunnen zijn wat wel onderzocht kan worden. En ik heb daar in mijn vraag aan de wethouder ook een vraag over. Dus dat komt zo nog aan de orde, als u dat goed vindt. Het plan van aanpak, daar zijn we blij mee. We waren al blij in september toen het college voorstelde om alle aanbevelingen over te nemen. Nu wordt dat niet alleen overgenomen, maar wordt ook in het plan van aanpak veel uitgebreider beeld geschetst. Ik vond zelf het chronologisch overzicht ook heel prettig, omdat wordt aangegeven naar wat er gebeurd is. Dat geeft ook een beeld van er gebeurt echt wat. Er wordt hard gewerkt om de boel nog beter op orde te krijgen. Daarnaast vond ik ook het schematische overzicht van aanbeveling, wat is er tot nu toe gedaan en wat gaat er nog gebeuren, heel erg duidelijk. Dat riep eigenlijk maar drie vragen op. De eerste vraag gaat over aanbeveling 5. Dat gaat over het klantentevredenheidsonderzoek. Er is net ook al iets over gezegd. Dat zou regionaal uitgevoerd worden. Wij hadden net een iets andere vraag dan ik geloof net het CDA hoorde zeggen. Voor ons is het van belang. Het mag op zich wel regionaal worden uitgevoerd, maar dat wel heel specifiek de Hilversumse situatie naar voren komt. Zodat het ook goed kan worden vergeleken met de resultaten die uit het burgerpanel komen. Dat er niet appels met peren vergeleken gaat worden, zodat we nog feitelijk niks weten. Dus de duidelijke informatievoorziening die daaruit moet komen. Hoe gaat u dat waarborgen? Tweede vraag gaat over het ziekteverzuim. 10% in 2018. Ik ben heel benieuwd, is dat nog steeds zo hoog? Want dat is inderdaad meer dan het dubbele van het landelijk gemiddelde. Want dat zou natuurlijk ook wel een reden zijn voor verhoogde werkdruk en het feit dat de doorlooptijden niet zo goed zijn als zou moeten. De derde vraag die gaat ook over de registratie, want het is wel degelijk belangrijk om te registreren hoeveel meldingen gedaan worden, om ook te kunnen kijken of de kwetsbare groep inderdaad de melding wel doorzet op het moment dat er vragen worden gesteld of andere problemen reizen. Wij vroegen ons af of de digitalisering die nu op stapel staat, of die het makkelijker maakt om het hele proces, onder andere ook echt vanaf het eerste moment van contact met Sociaal Plein, geregistreerd kan worden. Dus helpt digitalisering in het beter monitoren van het proces. Dank u wel.
Ik dank u wel. De heer Blok, Hilversums Belang. En dan kom ik bij meneer Jaarsma, D66.
Dank u wel, meneer Blok. Ik verwijs even naar de conclusies van het rapport. En die noem ik dan, en dan heb ik er wat vragen over hier en daar. En dat gaat nu beginnen. Conclusie 2. Daar staat in het rapport van de Rekenkamer dus, wachttijden zijn te lang, want de gemeente wilde graag de procedure inkorten, maar daardoor wordt, conclusie 3, de rechtspositie van de aanvragers aangetast. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Daarop zegt de reactie van, daarom zegt BMW, ja, het gespreksverslag komt terug in het proces en dat zou dan de grote oplossing moeten zijn. Mijn vraag is, waar zijn we dat dan mee? Want de rechtspositie van die aanvragers mag natuurlijk helemaal niet worden aangetast, maar ook helemaal niet. Conclusie 5. Onvoldoende waarborgen dat kwetsbare aanvragers niet buiten het boot vallen. Dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk, want dat is nou juist helemaal waar het om gaat. Reactie van BMW vind ik wat onderkoeld. Die zegt, ja, we gaan consulenten ondersteuners inzetten. En dan is mijn vraag, maar werkt dat dan wel? Conclusie 6. Beoordeling van klantentevredenheid, dat werkt onvoldoende, zegt de Rekenkamer. Dan zegt de BMW, het onderzoek is eigenlijk regionaal en we hebben een burgerpanel. Maar mijn voorkeur zou toch zijn dat dat toch echt lokaal onder gezag van deze gemeente gebeurt in Hilversum. Want dan hebben we er meer aan en het is tijdiger. Conclusie 8, onvoldoende waarborg privacy, ook weer heel verschrikkelijk. Dan zegt de reactie van BMW, die zegt ja, we zijn bezig met een zaaksysteem voor bezwaar en beroep. Maar er was een keer een gelegenheid dat alle medewerkers konden meekijken. En dat is natuurlijk niet zo goed, maar dus op diezelfde dag is dat hersteld. Ja, hallo. Maar nu vraag is mij, is dat er nu wel echt helemaal goed geregeld, is mijn vraag. Dan ga ik even kort naar het plan van aanpak. Er zijn twee tegenslagen geweest in 2018, het Sociaal Plein. Het eerste is ICT-project, het zaaksysteem. Daar wordt van gezegd, we zijn dus net begonnen, nu net begonnen met het digitaal melden van WMO-aanvragen, aanmeldingen. Maar wat er wel is gebeurd is een test in samenwerking met de adviesraad voor digitaal aanvragen. Dus mijn vraag is die test, want die moet dus bekend zijn, is die dan wel geslaagd? En de tweede punt, de tweede tegenslag was de ziekteverzuim. Anderen hebben het ook al genoemd, zeer terecht. In 2010%, dat is werkelijk ongelooflijk hoog. Maar de aanleiding, dat heeft geloof ik iedereen nog niet helemaal gezien, maar wordt hier genoemd als dat komt door de hoge werkdruk. Nou, dat kan zeer best kloppen. En de oplossing is dat het ICT-project moet gaan slagen, maar dat kan nog wel een tijdje duren. Mijn vraag is, door het project Winst, waar we geloof ik iets van 4,7 miljoen uitgegeven hebben, is ook die informatie bijzonder versterkt. Dus mijn vraag is, als nou dat ziekteverzuim 2 keer te hoog is, anderen zeggen dat ook, door de werkdruk, is die werkdruk dan niet weggenomen omdat we daar een groot aantal mensen bij hebben gezet? Dat was mijn voorzitter.
Ik dank u wel, meneer Blok. Meneer Jaarsma, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het rekenkameronderzoek heeft ons een goed beeld gegeven van het functioneren van het sociaal plein. Een beeld waar anticiperend daarop het college al een verbeterd plan heeft gemaakt in de vorm van het project Winst. We zien in de reactie van het college vooral dat Winst zijn vruchten afwerpt. En volgens mij is het belangrijkste advies, ga vooral zo door. Het zit hem in die kleine stappen ter verbetering van al die punten die u zelf beschrijft en waar het sociaal plein, de collega's daar hard mee aan de slag moeten zijn en mee moeten doorgaan.
Voorzitter.
Mevrouw Van Doorn.
Kan de heer Jaars maar even uitleggen die vruchten, welke zijn dat precies? Welke winst is er al geboekt met betrekking tot de termijnen? Want ik zie nog steeds dat bijna 50%, 42% nog steeds niet binnen de wettelijke termijn geholpen wordt.
Ja, ja Sma.
Dat klopt. Maar dat zijn er wel, de termijnoverschrijding was veel groter en die loopt terug. En er zijn allerlei investeringen gedaan in systemen, in werkwijzen, ook in mensen, om de termijnen verder in te lopen, om aan de rechtszekerheid van mensen tegemoet te komen, et cetera, et cetera. En natuurlijk valt er heel veel te verbeteren, nog steeds. Dat zien we ook. Maar al je kunt aan het gras trekken. En we weten dat het dan echt harder gaat groeien. Maar meestal breekt het. Dus dat blijkt ook uit de 10% ziekteverzuim. Dus gaat u vooral zo door in de rust. Maar in de verbetermodus waar nu het team in staat. Dat is mijn dringende advies. En laat u zich niet te veel afleiden door al dat aan het gras getrekken wat wij hier vanavond zien.
Meneer Jaarsma, een vraag over gras van mevrouw Verwij.
Ja, ik ben met een soort kleine stomheid geslagen. Inwoners die zorg nodig hebben, die dat niet tijdig krijgen. En dan zegt meneer Jaarsma dat we niet harder aan het gras kunnen trekken. Meneer Jaarsma, wat zijn voor u redelijke termijnen dat onze inwoners moeten of mogen wachten op de zorg die zij heel, heel hard nodig hebben? En dan hoop ik dat u dat grastrek even achterwege laat.
Nog even, meneer Jaarsma, want ik zie dat meneer Van Voorde daarop aanhaakt van het CDA. Ik denk dat dat er zelf in verlengde ligt met de. Gaat u gaan.
Ja, ik ben ook wel enigszins verbaasd over de redenering. Natuurlijk moet het zo doorgaan. Maar denkt u dat de wethouder voldoende middelen en mensen heeft om ook de ambitie die dit college heeft uitgesproken waar te maken? Want als we zo doorgaan, dan gaat die ambitie niet voor 2022 gestalte krijgen, denk ik.
Dan mevrouw Van Drogen nog even. U wilde ook nog op aanvullen, denk ik.
Ja, heel kort hoor. Over het gas, inderdaad. Wat is het oordeel van de heer Jaarsma over in hoeverre het mogelijk is om niet te veel gas erop te zetten als we toch te maken hebben met een open einde regeling en met aanvragen die volgens meerdere verzekeringen van het college toch echt gewoon blijven binnenkomen?
Iedere Hilversummer moet de zorg krijgen die hij nodig heeft en het liefst ook op een hele passende termijn, en dat is over het algemeen op het moment dat die zorgvraag geformuleerd wordt, heeft hij hem nodig en moet hij snel geleverd worden. Ik neem aan dat dat de ambitie is van het college, dat uitgedrukt is in de 2 weken die in het coalitieakkoord staat. Maar laten we eerst zorgen dat we gewoon een normale wettelijke termijn van 6 of 8 weken halen voor een gemiddelde aanvraag. Dat lijkt me goed. Laten we ervoor zorgen dat dat proces prettig verloopt, enzovoort, enzovoort. En daar wordt hard aan gewerkt. En dan kunnen we met z'n allen wel struikelen over alle problemen waarmee we mee geconfronteerd worden in het rekenkameronderzoek. En allerlei suggesties doen voor verbetering. Ik geef het college, en dat mag ik volgens mij doen, het simpele advies mee, ga vooral zo door. Het zijn de kleine stappen waarmee u uw doel bereikt. En hoe sneller u die kleine stappen achter elkaar zet, hoe sneller u daar komt.
Meneer Van Voorde, CDA.
Ja, dank u wel. Kijk, dit is interessant, want u staat achter die ambitie. Maar wanneer zou u dan gerealiseerd willen zien? Kijk, ik schrijf dat niet op. U heeft dat zelf opgeschreven met uw partners. Datzelfde is ook gedaan overigens met de 25% meer mensen aan het werk helpen uit de bijstand, wat redelijk tot niet onderbouwd was. Dus als we zo doorgaan zoals we nu doorgaan, gaat die ambitie er helemaal niet komen. Dus hoe ziet u dat dan?
We pakken meteen even de twee andere interrupties erbij nog, mevrouw Van Drogen en mevrouw Verweij. En dan gaan we terug naar de heers. Maar mevrouw Van Drogen.
Ja, we zouden graag willen horen wat de heer Jaarsma vindt van één relatief simpele oplossing. Namelijk het feit, onze opinie, laat ik het zo zeggen, dat de capaciteit op het sociaal plein misschien gewoon groter moet. Met die ziekteverzuim, met alle druk die er is. Er moet ook nog eens 1,5 miljoen euro verschoven worden van zorg naar welzijn, omdat er geen indicatie meer gesteld zou hoeven worden. Ook niet echt iets wat minder gas of druk op de ketel zet. Dus we zouden graag van de heer Jaarsma horen of het niet een idee is om in de komende jaren toch echt meer te gaan investeren in de bemensing van het sociaal plein.
Mevrouw Verweij, SP.
Ja, voorzitter. Ik wil me een beetje aansluiten bij mevrouw Van Drogen, maar ook bij meneer Van Voorde. Als meneer Jaarsma het met de SP eens is dat iedereen de zorg moet krijgen die hij nodig heeft, en dan volgens dit coalitieakkoord binnen 14 dagen, en dat we in ieder geval de wettelijke termijnen niet overschrijden, dan ziet de SP 1 miljoen bezuiniging op het sociaal plein staan, 1,5 miljoen verschuivingen, een toenemende workload en dubbele taken, zoals dat ook...
Meneer de voorzitter.
Zoals dat ook beschreven staat in het plan van aanpak. Zou meneer Jaarsma dan niet, en toenemend ziekteverzuim, niet in de laatste plaats, zou meneer Jaarsma en D66 dan niet met de SP en misschien de PvdA en enkele andere partijen, misschien GroenLinks ook wel, wat extra geld naar dat sociaal plein brengen? Ik bedoel, wij kunnen 50 miljoen uitgeven aan het stationsgebied. Ik kan nog een aantal bedragen noemen. Deze wethouder heeft denk ik wel wat extra backup nodig. En ik denk dat de manager op de tribune ook wel zit te springen om wat extra geld. En die interim manager die we aangesteld hebben, gaat het ook niet redden zonder dat er extra capaciteit komt.
Oké. Okay. Dank u wel, mevrouw Verweij. Mevrouw Van Namelijk, kom ik zo bij mevrouw Van Bladel. Graag even nu korte interrupties, want anders lopen we vreselijk uit de tijd.
Ik wilde graag een interruptie doen op eigenlijk de drie voorgaande sprekers. Er wordt gezegd er moet capaciteit bij op het sociaal plein. Maar ik denk dat alle drie de voorgaande sprekers vergeten dat we het heel recent nog heel uitgebreid hebben gehad over ontmoeting en ondersteuning in de wijk. We gaan anders werken, indicatieloos werken. Dus dat zijn allemaal middelen waarop en sneller mensen de hulp krijgen waar ze, die ze nodig hebben. En waarbij het sociaal plein ontlast gaat worden.
Volgens mij heb ik het er net over gehad, specifiek over die 1,5 miljoen euro. Ik heb het niet vergeten.
Mevrouw Van Drogen, we gaan het even, want anders wordt het een beetje chaotisch. Hè? Dus we doen even interrupties via de voorzitter. Dan geef ik u het woord, dan doen we het even op die manier. Volgens mij wilde mevrouw Verweij reageren op de interruptie van mevrouw Van Dalen. En dan is mevrouw Van Bladel toch...
Meneer de voorzitter van de orde. Van de orde.
Wat zegt u?
Ik wil graag een ordepunt maken.
Een voorstel van orde?
Ja, het lijkt me handig als ik geïnterrumpeerd word in mijn beantwoording, waar ik nog niet eens helemaal mee klaar was, dat ik de gelegenheid krijg om daar antwoord op te geven. En interrupties op interrupties, hebben we eerder geconstateerd, die werken niet in commissievergaderingen. Dus ik stel voor dat we dat vanavond ook niet meer doen.
Goed, dan pakken we interruptie meteen in antwoord daarop om te laten reageren. Maar ik wil hem wel even afmaken met uw welnemen, want er is nu een aparte discussie even gaande op andere delen van de commissie. Mevrouw Verweij had een bijdrage nog op mevrouw Van Dalen, toch?
Ja, ik heb voor mevrouw Van Dalen maar één boodschap. Ik denk dat u vriendelijk verder moet slapen, want daar in die buurt en wijken, daar is die specialistische hulp niet, daar zijn de sociale wijkteams niet, daar zitten ook te weinig mensen. We hebben hier een sociaal plein wat enorme wachtlijsten heeft, de wethouder zit in de knel en u zou als coalitiepartner deze wethouder geld moeten geven, zodat ze de werk kan doen.
Ladel, en dan ga ik echt terug naar meneer Jaarsma.
Ja, dank u wel, voorzitter. En sorry, meneer Jaarsma, maar het is een toevoeging op wat mevrouw Van Dalen net aangeeft. Kijk, op een gegeven moment moeten we gewoon tot het punt overkomen dat we allemaal het erover eens zijn dat er een probleem ligt. Namelijk de lange wachttijden, de hoge werkdruk bij het sociaal plein. Volgens mij is dat meermalen vanavond gezegd. We kunnen de wethouder ook gewoon met
deze boodschap haar werk laten doen en zorgen dat we op een korte termijn een afspraak hebben, zodat we ook echt daadwerkelijk met oplossingen komen. En dat lijkt mij gewoon een veel pragmatischere aanpak dan dat we hier nog een uur gaan doorpraten over waar de schuld eventueel ligt. Dat lijkt me echt beter om eerst in kaart te brengen en vervolgens aan de slag te gaan.
Ik dank u wel. Meneer Van Voorde, even dan, dat is de laatste dan, hè, want...
Dank u wel. Kijk, ook op reactie van mevrouw Van Dalen, want het gaat natuurlijk wel om het uitgangspunt. Dat zou het ideale situatie zijn dat zorg en welzijn in de wijken sociaal plein gaat ontlasten. Maar de cijfers laten tegenovergestelde zien, want de verwachte daling is er niet. Sterker nog, door de verandering van de eigen bijdrage is nog maar de vraag of de werkdruk gaat verlagen op het sociaal plein. Dus uw analyse klopt niet wat mij betreft.
Goed. Meneer Jaarsma, ik zal niet meer interruptie op interruptie stapelen op uw verzoek. Dus u krijgt direct het woord als er een interruptie is. Maar ik vraag even de commissie om misschien meneer Van Jaarsma nu zijn betoog even af te laten maken. Omdat we moeten naar beantwoording van de wethouder. Meneer Jaarsma, gaat u.
Excuus dat mijn klare taal tot zoveel politieke commotie leidt. Ik wijs er wel even op dat ik zeer consistent ben in mijn lijn. Dat we de ambtenaren hun werk moeten laten doen. En dat ze zorgvuldig hebben aangegeven welke verbetervoorstellen er zijn. En dat ze in feite in de reactie op het rekenkameronderzoek verslag doen van de voortgang van hun verbeteracties. En ik complimenteer het college en de ambtelijke collega's met de resultaten die geboekt zijn in de afgelopen anderhalf jaar. Dat neemt niet weg dat we er nog niet zijn. Dat neemt niet weg dat we constateren dat we uit een diep dal komen. Daar loop ik allemaal niet voor weg. Ik kreeg drie vragen. Eén, meneer Van Voorde zegt zo gaan we er niet komen. Twee, het verhaal van de indicaties van de Partij van de Arbeid. En de derde over extra geld. Of we er gaan komen zullen we vooralsnog niet weten, want we hebben geen deugdelijke indicatoren. Dus dat kunt u nog heel lang blijven roepen, meneer Van Voorde. En ik pleit ervoor met u dat we die indicatoren nu wel eens gaan maken. En dat we bij dit soort verbetervoorstellen ook wat nadrukkelijker de parameters waaraan we de voortgang gaan afmeten in beeld brengen. Dit blijft een dringend verzoek aan het college en dat zult u moeten doen. Meneer Elenbaas, ik geef u geen gelijk, dat is niet de raad die dat moet doen. Het is het college die zijn eigen bedrijfsvoering op orde moet hebben en de raad van adequate informatie moet voorzien en mag niet weglopen voor deze vraag.
Het is een... Meneer Jaarsma, de heer Van Voorde, en dan geef ik u meteen daarna weer het woord, hè, want dat vroeg u.
Ja. Ik ben even aan het denken hoe ik meneer Jaarsma moet interpreteren. Want wil hij nou met mij meedenken over het opstellen van een monitor? Want ja. We hebben het college namelijk 4 jaar de tijd gegeven om een monitor te ontwikkelen. Ik heb al eerder een motie gemaakt voor die monitor en die komt niet. En dan denk ik van laten we dan de regie zelf pakken. En kan ik uw denkkrachten heel erg goed gebruiken.
Meneer Jaarsma, wilt u meedenken met meneer Van Voorde bij het opstellen?
Ik denk graag op alle fronten mee en we zullen elkaar ook hard nodig hebben. Raad onderling, college en ambtenaren om dit beter te gaan doen. Want dit is een putje waar we al een tijdje in liggen en daar komen we maar niet uit. Het indicatieloos werken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de Partij van de Arbeid daar iedere keer een interpretatie aan geeft die nooit bedoeld is. Als we mensen snel en eenvoudig de zorg willen leveren die ze nodig hebben, dan is indicatieloos werken daar een makkelijke toegang toe. En de ervaring op veel plekken in Nederland, en er zijn gemeenten die zijn er in 2015 al mee begonnen, is dat het heel goed werkt. Dat doen we onder handhaving van het systeem van indicatiestelling voor de maatwerkzorg. Zo staat het duidelijk omschreven en het is ook nooit een andere opzet bedoeld. Dus laten we daar vooral ook mee doorgaan. Ik denk dat het nuttig en nodig is om versnelling, vaart en ook breedheid in het aanbod te krijgen die we soms missen nu. Ten slotte, of er extra geld nodig is, is aan het college om aan ons te vragen als ze dat nodig oordeelt. En ik zie de verzoeken van het college dan wel tegemoet als ze denken dat het nodig is. Dank u.
U heeft nog één vraag van mevrouw Verwij van de SP en dan gaan we echt over naar de beantwoording door de wethouder. Mevrouw Verwij.
Dank u wel, voorzitter. Ik realiseer me dat meneer Jaarsma in een andere commissie zit. Maar wij hebben in de beleidsnota sociaal domein, vergeef me als ik de naam verkeerd zeg, met elkaar het beleid afgesproken dat we zouden experimenteren met lichte indicaties. En dit college gaat nu door met zwaardere indicaties en uitgebreidere experimenten waar we echt niet fundamenteel met elkaar over gesproken hebben. En u zegt, het is eigenlijk wel heel goed. Hoe verhoudt zich dat tot de juridische borging die de Rekenkamer ook zo adviseert? Hoe ziet u dat voor zich?
Meneer Jaarsma.
Ik, ik zou niet weten wat er juridisch geborgd moet worden aan indicatieloos werken op het moment dat wij het oude systeem gewoon intact laten. Dus als mensen zich aanmelden voor een bepaald zorgpakket, een indicatie voor zwaardere zorg, en de conclusie is dat er op een andere manier in dezelfde zorgbehoefte voorzien kan worden, zou ik niet weten wat daar het juridisch probleem mee is. Maar laten we, dit doen wij stap voor stap. En nu we de lichtste vorm hebben gehad, komen we misschien aan de wat iets zwaardere vormen toe. Maar we staan echt nog aan het begin van dit traject. En dat is echt de transformatie die de komende jaren ons nog wel zal bezighouden. En ik zie op dit moment echt geen beren op de weg. Maar goed, misschien moet u mij dan eens even buiten de orde van deze vergadering uitleggen waar u die beren precies wel ziet. Want dan kunnen we daarop doorgaan.
Nou, dat is een uitnodiging aan u, mevrouw Verweijen.
We gaan er een grasje over trekken.
Heel goed. Met uw welnemen, na een vrij lange eerste termijn mag ik wel concluderen, maar met goed debat, komen we bij de wethouder voor de beantwoording van de vragen.
Ja, dank u wel. We hebben in het plan van aanpak aangegeven op welke fronten we al bezig zijn en wat we de komende tijd gaan doen. We zien natuurlijk allemaal dat we nog wat te doen hebben om die 80% te halen en daar verder in te komen. Dus dat is ook duidelijk uit het plan. Daar heb ik u ook informatie over gegeven. We hebben ICT-problemen gehad en daar hebben we dus een dip van gehad. Dat heeft u ook gezien. We hebben een ziekteverzuim gehad van 10% in juli. Ondertussen is dat al een stuk beter. Ik heb gehoord dat er langdurig verzuim waren en deze mensen die dat hadden, die zijn er nu niet meer. Dus dat betekent echt een forse verbetering in het ziekteverzuim. Hoeveel capaciteit hebben we nodig? Nou, daar spelen een aantal dingen in. Is ten eerste, het ziekteverzuim is beter, dus we hebben meer inzet. Het tweede is dat we aan het kijken zijn hoeveel extra aanvragen levert het abonnementstarief op. Op dit moment zien we niet een spectaculaire stijging, maar wij denken eigenlijk pas dat we dat in februari een beetje beeld van hebben. En aan de andere kant zien we dat het indicatieloos werken. Dat heb ik u ook eind november verteld. We gingen eerst met nieuwe aanvragen en nu zijn we begonnen met ook bestaande aanvragen. Dat is nog steeds voor de lichtere zaken en niet zoals mevrouw Verwij zegt de zware zaken. Nee, het maatwerktraject en de indicaties voor de zware zaken blijft gewoon bestaan. Maar als we de lichtere zaken ook voor bestaande klanten indicatieloos afhandelen, scheelt dat ook werk. Dat past in het plan wat ik u in november heb gepresenteerd. Dus dat gaat effect hebben.
Meneer Van Voorden, CDA.
Dank u wel. Kort interruptie. Zou de wethouder kunnen aangeven hoeveel procent nu het ziekteverzuim is? Want een stuk beter, dat is vrij ruim. Dus voor onze beeldvorming.
Woord is aan de wethouder. Dank u.
Nee, ik weet dat op dit moment niet. Nee.
Gaat u verder.
Nou, voorzitter.
Ja,
voor de wethouder ons dat dan kunnen laten weten?
Ik zal dat schriftelijk even laten weten wat het nu is.
Wethouder, er komt telefonisch ingebeld. Of nee, van bovenuit, kijk. Is dat
het over het hele jaar? Of,
Nee, actueel. Dat ben ik niet zeker. Het is alleen het eerste half jaar dat we echt 10% gehad. Het is nog meer geweest. In het laatste half jaar is het heel fors gedaald. En zit het ongeveer op het jaar 5-7%.
Van Voorden, want u heeft nu een antwoord wel zwaar van de publieke tribune, maar de ambtelijke ondersteuning. Maar is dat wat u zoekt? Of
voelt zeer vertrouwd. Dus
is dat goed als we dat gewoon in het verslag opnemen?
Dat is prima. Ja,
en dat 7%. Die toezegging van de wethouder...
Het is nog steeds hoog, maar dank voor deze uitzonderlijke beantwoording.
Dank voor die aanvulling. Wethouder, gaat u verder in de beantwoording?
Even kijken. Dus wij gaan natuurlijk ook kijken wat is het effect van abonnementstarief, wat is het effect van indicatieloos werken. Dus ik stel voor dat we in het transformatieplan wat ik u in het tweede kwartaal ging sturen voor de kadernota heb ik reeds toegezegd. Het volgende stap in het indicatieloos werken zou ik een transformatieplan voor u neerleggen. Dat ik daarin opneem hoe het zit met de capaciteit en de aantallen voor de WMO. En een beoordeling of we voldoende capaciteit daarop hebben. Dan heeft u dat ook voor de kadernota. Ik heb u nu een plan van aanpak neergelegd. En daar zitten ook deadlines in. Die staan op Q1. Dus u weet ook wat ik Q1 ga doen.
Mevrouw Verwij, SP.
Korte interruptie voor de wethouder. Dat transformatieplan, doet u daar ook een begroting bij? Wil gewoon even...
Of een begroting zit bij de transformatie? Ja, goed. Wethouder.
Als ik aan het college voorstel extra geld te doen, wel en anders niet. Ja.
Voorzitter. Dank, wethouder. Maar ik zou los van of het extra geld kost, inzicht willen hebben hoe u dat plan betaalt. Want als u transformeert en u doet dat budgetneutraal, of door verschuivingen, hè, dan zou ik toch willen dat u dat aangeeft. Goed. Dus graag een begroting, bij het transformatieplan.
Daar ga ik even over nadenken. Ik weet nog niet precies welke vorm het heeft. Ik neem uw advies mee. Ik moet eerst even kijken hoe het gaat lopen.
Ritmeijer en mevrouw Van Dalen. Maar...
Ja, meneer de voorzitter, ik heb even vragen nu. Ik was echt in de veronderstelling dat ik hier bij een commissievergadering van de gemeenteraad Hilversum zat. Maar ik heb nu wel langzaamaan de indruk dat ik bij de ondernemersraadvergadering zit van het Sociaal Plein.
Ja. Oké, dank dat u die indruk met ons deelt. Mevrouw Van Dalen, VVD.
Dank u wel. Ik wil even aanvullende vraag of opmerking maken. Ik kan me herinneren dat we bij de begrotingsbehandeling uitdrukkelijk rekening hebben gehouden met ontmoeting en ondersteuning in de wijk. Dus dit is gewoon al beleid waarvoor de begroting is vastgesteld. Dus inderdaad, als de wethouder geen extra geld nodig heeft, dan hoeven we daar helemaal niks financieels voor te zien, volgens mij.
Goed, we gaan verder met de beantwoording. Nee, mevrouw Van Drogen nog.
Sorry, heel kort puntje van orde. Ik heb wat vragen, maar die kan ik bewaren voor een tweede termijn. Maar er wordt veel geïnterrumpeerd. Misschien kunnen we ook afspreken dat als we dat blijven doen, dat we dan de tweede termijn overslaan. Of dat we dat even bewaren en wel een tweede termijn doen. Maar dan moet ik even rondkijken.
Ja goed, ik denk dat de wethouder is aan het beantwoorden. Er zijn veel vragen gesteld. Ik vind het ook niet gek als u daar nog een verhelderende vraag op stelt hoor. Het is uw tijd en ja, ik bedoel, ik probeer het zo kort mogelijk te doen. Ik vind het een prachtige suggestie, maar laten we dan proberen de wethouder ook even antwoorden te geven. Maar goede suggestie, dank u wel daarvoor. De wethouder.
De SP vraagt waar is de interim manager mee bezig? Nou, die is nou juist om het totaal te overzien, zowel het indicatieloze naar de wijken gedeelte als, laat maar zeggen, de fabriek. En die zal dus ook trekker zijn van dat transformatievoorstel wat ik u ga voorleggen. Dan het klanttevredenheidsonderzoek, zijn veel vragen over gesteld. Dat gaan we regionaal uitvoeren, maar daarbij kunnen we natuurlijk wel degelijk de cijfers van Hilversum zien. En het aardige is juist dat je dan ook cijfers van de andere gemeenten van het Gooi kan zien. Dus misschien heeft dat wel een voordeel, niet waar? En dat burgerpanel, dat is het burgerpanel van Hilversum. Dus dat is ons eigen burgerpanel, voor de helderheid. Hart voor Hilversum vroeg, waarom heeft u een bureau ingehuurd om de brieven te doen? Dit bureau is gespecialiseerd in de brieven zo te maken dat mensen die laaggeletterd of net daarboven zitten ze ook goed begrijpen. Dat is ook weer een specialisatie. En dat heeft wat extra kosten gekost, maar wij vinden dat het waard, zodat we nu ook in één keer goede brieven hebben.
Voorzitter, toch nog een korte. Weet u hoeveel extra kosten dat heeft gekost? Niet omdat we het verkeerd vinden hoor, we vinden het heel goed, maar we zijn toch wel benieuwd.
Nee, dat weet ik.
De wethouder.
Ja. PvdA geeft ook aan de zorgen over de capaciteit. Zoals gezegd, dat neem ik mee in dat plan wat ik dan rond mei naar u toe kom. Even kijken.
U vraagt de brieven ook van de kwijtschelding. Ja, dat moet u even aan wethouder Wolters vragen of die daar behoefte aan heeft. We doen dat op meerdere plekken wel eens. Hè. Dit is niet de enige moment dat we zo'n bureau inhuren. Publiek Zaken doet dat ook wel eens. Zelfs de ambtenaren vinden, hé, de brieven zijn aan update toe. Het is niet de eerste keer dat het bureau wordt ingehuurd.
Nou, de vraag was ook specifiek.
Mevrouw Van Droog.
Ik begrijp dat u daar niet over gaat. Maar de vraag was ook specifiek over de ervaringen. Niet met dat specifieke bureau, maar met het op deze manier aanpakken.
De wethouder.
Dat doen wij wel vaker. Publiek Zaken heeft zijn brieven ook wel eens even door de molen laten halen, zou ik maar zeggen. Dus ja, als dat nodig is, dan doen de ambtenaren dat. Dan het zaaksysteem wat ingevoerd is. En PvdA vraagt wanneer winst door dit zaaksysteem. Nou, dat zaaksysteem helpt bij de archivering. Dat is natuurlijk ook een belangrijke eis. Het helpt ook bij een standaard proces. En waar het ook bij helpt is bij de mogelijkheid om e-dienstverlening te gaan doen. Dus dat mensen ook een WMO-aanvraag op de site kunnen doen. Dat is dus niet verplicht digitaal, maar dat kan dan wel. En dan komt het meteen in het zaaksysteem en dat geldt dus voor de ambtenaren efficiëntie. Dus vandaar dat we daaraan denken. Even kijken. Ja, een stuk stond er nog een punt waar de ICT mee gaan helpen. Dus dat schiet me even niet te binnen. Maar er zijn nog zeker verbeteringen in het proces doordat we meer op de ICT inzetten.
Maar voorzitter, als ik nog heel veel mag.
Mevrouw Droog.
De vraag was of u die verwachting van hoeveel winst dat dan gaat opleveren, of in termijnen, of in, nou, noem het uren, maar bedenk het zelf, maar of u dat op een gegeven moment ook kan kwantificeren. Want dat is juist wat wij missen uit dit hele stuk. Niet alleen daarop, maar op meerdere gebieden.
Het woord is aan de wethouder.
Nou, ik zeg u dat er zijn meerdere invloeden op de capaciteit die nodig is, het ICT-systeem is één van, die kan ik niet echt afzonderen. Maar het abonnementstarief en het ICT-systeem en indicatieloos werken zijn eigenlijk drie effecten die we de komende maanden moeten zien, zodat ik u in mij inzicht kan geven. Maar we moeten dat wel even laten gebeuren. Ik kan dat niet morgen zeggen. Dus dat is waarom ik het zo voorstel. Even kijken. Nou, het CDA wijst erop dat de klant centraal staat. En ja, dat is inderdaad een positieve conclusie. En dat wilden we ook allemaal. Even kijken. 2 weken. Ja, dat hebben we in ons coalitieakkoord staan. Daar zijn we nog niet, dat is duidelijk. Wij moeten ook nog even goed definiëren wat die 2 weken nou is en voor, ja, welke scope hebben we dat nou? Dus daar kom ik later bij u op terug. Maar dat heb ik nu als kerstverse welzijn en zorgwethouder nog niet helemaal scherp.
Zitten.
Meneer Vervoer.
Wat is later?
Dat weet ik nog niet. Het coalitieprogramma is voor 4 jaar. Dus ik ben er nog even.
Dat is de vraag. Nee, maar. Nee, maar sorry. Dat neem ik terug. Nee hoor. Nee, kijk, een coalitieakkoord spreekt ambitie uit en je hoopt natuurlijk dat het snel gerealiseerd wordt. En als dat de laatste dag het laatste wapenfeit is na 4 jaar, zou dat teleurstellend zijn. En vind ik ook dat u daar op tijd een winstwaarschuwing zou moeten geven. Dus ik zou heel graag willen, net zoals dat de 25% ook een enorme ambitie is die het college aan de voorkant heeft geformuleerd, zou ik ook hiervan willen weten hoe u dat gaat realiseren. En dat vind ik ook recht doen aan de inwoners van Hilversum als u dat zo opschrijft.
De wethouder.
Dat snap ik, maar het is echt te vroeg. Ik moet daar echt verder naar kijken hoe dat is en wat we daarvoor moeten doen. Daar kan ik nu even niks op.
Nee, dat begrijp ik, voorzitter. Maar toch zou ik van u dan wel een antwoord willen hebben. Dat wordt in het tweede kwartaal, derde kwartaal, vierde kwartaal volgend jaar.
Ik weet het nog niet. Ik ga nu eerst me concentreren op die 80% in 8 weken. Dat heb ik opgeschreven, dat is mijn plan. En daar ga ik u in mei op terugkoppelen. Plus het ontmoeten naar de wijken. Dat zijn mijn 2 focuspunten. Daarna komt het volgende focuspunt.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Maar dan concludeer ik dat u iets heeft opgeschreven aan de voorkant van het coalitieakkoord, maar u heeft nog geen idee hoe u dat gaat realiseren.
Er staan nog veel meer dingen in die we nog niet weten hoe we het gaan realiseren.
Het woord is aan de wethouder.
Dan vraagt de CDA, moeten we niet proactief vanuit de kaartenbak werken, zal ik maar zeggen. Voor de WMO hebben we natuurlijk geen kaartenbak waar we proactief uit kunnen putten. Het proactieve werk zit in ontmoeten in de wijken. Dat is ons proactieve plan.
Voorzitter, dank voor deze beantwoording. Maar wat bedoel ik met proactief is dat de Rekenkamer eigenlijk aangeeft van dat mensen als ze even niet zelf niet reageren, niet gebeld worden door het sociaal plein. En dat was eigenlijk mijn antwoord met proactief, mijn vraag over proactief. En dat zien we op meer terreinen. Als je zelf goed weet wat er speelt, ben je dus proactief naar de burger toe.
Ja, zoals u in het plan heeft kunnen lezen, hebben we dat ondertussen aangepast en gaan de consulenten niet een zaak afsluiten omdat we geen reactie hebben gehad. Zij gaan gewoon de klant bellen, hoe staat het ermee? En helpen als dat nodig is. Dus dat hebben we gecorrigeerd, dat kunt u ook lezen. Nou, GroenLinks is blij dat ze na de eerdere rare bespreking van dit rapport nu een goed plan van aanpak hebben. Dus daar ben ik zelf ook, denk ik, nou, dan weten we wat we gaan doen. Even kijken, dan vraagt u langer thuis. Waarom merkt u dat nou op? Want dat weten we toch wel. Nou ja, we weten ook dat het aantal aanvragen eigenlijk nog steeds licht groeit. Dus we weten ook dat we nog niet aan het eind van die ontwikkeling zijn. Dus het is nog steeds iets actueels, om het zo maar te zeggen. De steunpunten in de wijk staat ook in het coalitieakkoord. En ja, daar gaan we natuurlijk ook mee aan de slag. Dus ja, dat heeft ook te maken met de ontmoeting in de wijken. En het toegroeien naar die steunpunten in de wijk.
Voorzitter, kleine interruptie. Ja, dus dan kan ik uit opmaken dat dit punt ook meegenomen wordt in het transformatieplan dat wij later gaan bespreken.
De wethouder.
Nou, dat weet ik nog niet of we de volledige invulling van die steunpunten kunnen doen. We gaan nu eerst gewoon de ontmoeting in de wijk vormgeven.
Ja, goed, kijk, de volledige steunpunten waar ze staan en welke gebouwen het zijn, ik begrijp dat u dat nog niet heeft. Maar kunt u wel toe zeggen dat in ieder geval dat deze steunpunten wel besproken gaan worden in dat transformatieplan?
De wethouder.
Ik denk dat het zinvoller is om eerst even een discussie te hebben van wat verstaat u onder de steunpunten. Want dat is natuurlijk ook een beetje een begrip waar we samen invulling aan moeten geven. Dus ik ga nu gewoon de doorontwikkeling van de ontmoeting in de wijken doen. En daar kom ik bij u op terug. ChristenUnie vraagt, stagneert het soms ook ergens anders? Soms stagneert het bij leveranciers. Hè. Die kunnen ook niet altijd meteen leveren. Maar we hebben genoeg te doen aan onze eigen wachttijden om snel tot de aanvraag afhandelen en beschikken. Dus het speelt wel een rol, maar ik zal niet zeggen dat het aan hun ligt, om het maar zo te zeggen.
Maar hebben we dan een beeld
van Bladel?
Een beeld van het percentage waar het om gaat? Want als de focuspunt wel degelijk bij het sociaal plein ligt, dan moet daar echt de hoogste prioriteit aan worden gegeven.
De wethouder.
We zijn ook volop bezig en het plan gaat ook hoe krijgen we het werkwijze van het sociaal plein sneller. En het percentage wanneer het stagneert bij leveranciers, dat weet ik niet.
Gaat u verder, wethouder?
Ja. De VVD. Die is positief dat we met die aanvragen allemaal aan de slag gaan en dat plan er ligt. U vraagt naar de klanttevredenheidsonderzoek, dat heb ik al een beetje beantwoord. Ziekteverzuim is dus al wat lager, moet dus nog wat lager. Hoeveel meldingen, daar kan ik u nu niks over zeggen, maar inderdaad helpt die digitalisering om het aantal meldingen beter bij te houden. Zeker als ze via e-dienstverlening binnenkomen, dan heb je ze meteen te pakken. Dus daar gaan we meer inzicht in krijgen. Meneer Blok vraagt naar de rechtspositie en de consulenten daar meer bovenop zitten. Nou, dat doen we dus al. En ook die gespreksverslagen maken we weer. Dus het gaat ook weer een stuk beter met de rechtspositie borgen.
Maar voorzitter, is dat dan voldoende, was mijn vraag? Zijn we weer op het goede niveau met de rechtspositie, ja of nee?
De wethouder.
Ja, we maken in het merendeel van de gevallen gewoon de gespreksverslagen. Dus naar mijn beeld zijn we weer op niveau. Het is nu weer standaard proces.
Voorzitter, zijn er dan nog meer dingen die moeten gebeuren voordat de juiste positie weer terug is? Het gaat alleen maar over gespreksverslagen. Nou, er zal wel veel meer zijn wat die mensen nodig hebben om hun rechtspositie terug te krijgen.
Het woord is aan de wethouder.
Naar mijn mening ging het rekenkamerrapport met name over dat punt. Dus daarom ga ik daarop in.
Gaat u verder.
Ja, de privacy had de bezwaren en beroep, dat hebben we meteen dichtgezet. En we hebben ook een privacy officer en die ziet ook toe op de implementatie van de sociaal domeinsystemen. Dus ook aan de privacy wordt gewerkt. Dan of de test van het digitaal meldingsformulier geslaagd is. Hebben we samen afgerond met de adviesraad Sociaal Domein. Dus dat gaat verder. D66 zegt de wethouder, ga vooral door. Dat is precies wat ik van plan ben. En in mei kom ik met het volgende rapport. En dan geef ik u ook meer inzicht in capaciteit. En mocht daar meer geld voor nodig zijn, dan ga ik dat aan u vragen. Ja.
Wethouder, ik dank u voor de uitvoerige beantwoording. Ik dank ook de commissie voor de uitvoerige vraagstelling en het debat. Breng u even in herinnering dat wat voor ligt is dat we een advies uitbrengen over het rekenkamerrapport. En we hebben natuurlijk over verschillende zaken van gedachten gewisseld, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we dat in deze commissie nog wel meer gaan adresseren. Dus ik doe even een beroep op u. Of we een tweede termijn even kunnen laten rusten, zoals mevrouw Van Drogen net voorstelde, en dat we overgaan tot de advisering op dit onderdeel. Want we hebben nog een onderdeel te gaan vanavond. Zullen we die dan nog even doen?
Ik heb namelijk wel nog een tweede termijn, want ik heb juist afgewacht of de commissie aangaf het niet nodig te hebben of niet. En dat deden ze niet. Dus ik heb wel degelijk nog een tweede termijn.
Die is ook gericht aan de regio.
Ja, maar dan gaan we het heel kort doen. Daar zal ik u even aan herinneren. Mevrouw Verwij, u had nog een vraag die nog niet beantwoord was.
Ja, voorzitter, dank. Ik had rondom het tevredenheidsonderzoek de suggestie gedaan aan de wethouder om ook echt een keer bij binnenkomst een tevredenheidsformulier uit te reiken. Naar voorbeeld van het VUMC, die hebben een heel effectieve methode bedacht. Dus je meldt je al bij de balie, dus bij de gastvrouw krijg je al je formulier. En dan kan je dat invullen ongeacht wat er dan uitkomt. En dat zou eventueel ook digitaal kunnen. En dat is een hele beproefde methode gebleken, heel laagdrempelig ook, omdat je het formulier meteen in handen krijgt. En dat lever je dan als je weggaat ook weer in bij de gastvrouw of op een later moment in de brievenbus. En dan... Dus eigenlijk iedereen die binnenkomt krijgt zo'n formulier in zijn handen. En ik vond dat een hele fijne manier. Dus dat zou ik echt...
Antwoord
ik
nog
zou
even
willen dat
die
u
vragen.
Dat zou doen.
Ja. Oké. Okay. Dan nog even meneer Poels.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik had nog een vraag gesteld over de informatievoorziening naar de raad toe. Ja. Over bijvoorbeeld de ICT bij Sociaalplein en het ziekteverzuim. En de informatievoorziening in de toekomst.
Goed.
Sorry, ik verstond u niet hoor. U ging zo snel.
Ja, dat zegt Marleen ook altijd tegen mij. Dat ik rustig moet praten. Dat heeft ze gelijk.
Aanhalen, dat heb ik.
Nou goed. Ik had een vraag gesteld over de informatievoorziening naar de raad. Bij bijvoorbeeld het ziekteverzuim en de ICT-problemen. En hoe je dat in de toekomst beter kan aanpakken.
Goed, dank. Mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel voorzitter. Heel even een korte opmerking over de discussie die we hebben vanavond. Natuurlijk hebben we het ook over het rapport dat door de colleges aangeleverd. Dat is de hele reden waarom we dit onderwerp 4 maanden hebben uitgesteld. Dat we dit graag wilden weten. Ik heb helemaal in het begin van mijn eerste termijn al aangegeven dat de aanbevelingen wat ons betreft al 4 maanden geleden ook door de raad overgenomen hadden moeten worden. En dat wat ons betreft dat nog een keer gebeurt. Maar er zijn nog een aantal antwoorden die wethouder ten eerste niet gegeven heeft. En er zijn ook nog een aantal gezien dit rapport de reden is waarom we het onderwerp vanavond op de agenda hebben gezet en niet al in september, vind ik het niet heel raar dat wij als commissie ook over dit rapport een advies aan het college uitbrengen. Het staat niet als direct onderwerp op de agenda, maar dat is wel, tenzij de heer Poels u dat niet nodig vindt,
Maar dat leek me de reden waarom we het nu geagendeerd hebben, toch?
Maar nu bent u toch, nu permitteert u zich een vrijheid die niet de uwe is.
Nou ja, daarom vraag ik het
ook. Nee, even voor de duidelijkheid. Wat hier geagendeerd staat, is dat we vandaag, en ik breng het u nog een keer in herinnering, dat we vandaag voorligt het rapport van de Rekenkamer. Daarover gaan we een advies uitbrengen.
Maar we hebben de hele avond, of de hele geagendeerde blokje, een discussie gevoerd. Niet alleen over de aanbeveling, maar over het rapport dat expliciet verzoek van de commissie was door het college is aangeleverd. Dus ik vind het niet raar dat mijn tweede termijn nog specifiek over dat rapport gaat.
U doelt niet op het rapport, maar over het plan van de aanpak waarschijnlijk.
Ja, maar ik zie dat meer als een rapport, want ik zie er nog een hele hoop zaken die ik...
En dat staat niet geagendeerd. Waar we het over hebben is een advies aan de Raad over de rekenkamer. Dus ik ga u nu ook vragen om daarbij te blijven.
En
er zijn heel veel vragen gesteld. Kijk, en er staan een aantal aanbevelingen en conclusies in het rekenkamerrapport. U vroeg om een analyse. Die analyse ligt er. En daar is nu een plan van aanpak aan toegevoegd. Dat plan is er. Maar dat is gevraagd wordt nu aan deze commissie. En dan kunnen we nog heel lang daarover door. En daar ga ik u ook echt aan houden. Een advies op het rekenkamerrapport.
Dat is prima. Dan zal ik mijn tweede termijn houden bij alle vragen die nog niet beantwoord zijn. Dat is allereerst, hebben wij gemist een reactie van het college op onder andere de opmerkingen van de heer Elebaas over de inconsistentie tussen de cijfers die gegeven waren. Waarom er toch in de eerste plaats in juli door het college werd aangegeven dat 94% binnen 8 weken werd behandeld, terwijl dat toch echt nu niet zo blijkt te zijn. Ten tweede zijn de vragen nog niet zo heel erg goed beantwoord, ook van de heer Elebaas, over de meetbaarheid en consistentie tussen die cijfers, tussen het verschil tussen openstaande aanvragen en afgehandelde aanvragen en hoe daarmee omgegaan moet worden. Ten derde is de vraag nog niet beantwoord met betrekking tot het plan van aanpak, niet alleen over de meetbaarheid met betrekking dat er aan de ene kant geeft u aan dat er een deadline staat, namelijk het eerste kwartaal moeten we dit gedaan hebben. Maar, en ook wederom is dat een vraag die ook van de Rekenkamer was. Dan heeft u het alleen maar over de uitvoering van bepaalde maatregelen en niet over de meetbare effecten op de kwaliteit en termijnen van de WMO. Dat is ook nog iets waar we geen antwoord op hebben gekregen, op hoe u dat precies wil gaan kwantificeren. Behalve dat u heeft aangegeven dat u een aantal dingen nog niet kan kwantificeren. Nou, daarbij willen we graag nog opmerken dat we dat toch iets wat opmerkelijk vinden, omdat we niet alleen een nulmeting hebben van openstaande aanvragen per 1 januari 2018, maar ook nog een tweede meting hebben van openstaande aanvragen per 1 november 2018. Dat betekent dat je sowieso al twee meetpunten hebt, die kan je doortrekken, zodat je een verwachting kan maken van wat we in de toekomst kunnen verwachten. Dus er valt wel degelijk iets te kwantificeren. Behalve het feit dat als je die daadwerkelijk recht zou doortrekken, dat het echt 2030 is voordat we op die 80% binnen de 8 weken komen. Wij willen het college dan toch nog een keer extra verzoeken om die kwantificatie scherper te gaan stellen.
Ik dank u wel. Zijn er nog andere zaken in tweede termijn? Ja, meneer Van Voorden.
Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, wethouder, voor de beantwoording van de vragen. Ik had meer ambitie verwacht uit die beantwoording. De aanbevelingen en conclusies zijn redelijk scherp van de Rekenkamer. En de toelichting is ook nog niet. Dat is eigenlijk nog een beetje ontevreden. Er had nog een duidelijker beantwoording van dit college kunnen komen. Dat is er niet geweest, vind ik jammer. Ik zie ook weinig ambitie. En ik zou de wethouder oproepen om toch meer ambitie te tonen. Om wat te maken van het sociaal plein. Want nu zie ik het eigenlijk als een doorvertaling van het programma Winst. Wat overigens gewoon een goed programma is. En tenslotte had ik nog een vraag gesteld aan mijn collega's om na te denken over de monitor. En ik zou graag daar een reactie op willen zien, omdat ik denk dat we als raad een grip moeten houden op de processen die spelen.
Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, heel concreet over wat we gaan besluiten met elkaar. Over dat advies van de Rekenkamer. Daar heb ik even gekeken bij de... Bij de derde aanbevelingen, hè, de volgende aanbevelingen worden overgenomen. En dan zegt de Rekenkamer, zorg dat de wettelijke termijnen worden gehaald en verbeter de registratie van doorlooptijd. Dus dan sluit ik me wel aan bij mevrouw Van Drogen dat er wat meer duidelijkheid over moet komen. Daar zou ambitie in kunnen. En ik stel ook voor dat we in deze raad daar de termijn op enige wijze aan toevoegen die ook in het coalitieakkoord staat, om de ambitie een beetje op te schroeven. En dat is dan niet per se gerelateerd aan het rekenkamerrapport, maar wel aan het coalitieakkoord.
Nog even, welke, u refereert nu aan welke, welk punt? Sorry, nou, aan welke.
Het raadsbesluit?
Ja,
meneer de voorzitter. Ja, interruptie aan mevrouw Verwij. Inderdaad, het raadsbesluit, puntje 3, is Romeinse 3, en dan staan al die aanbevelingen van de Rekenkamer. Dat is eigenlijk ook dezelfde, wat de binnenschool is van voren hoor. Dan scherpt u de aanbevelingen toch aan. Dan zit u daar toch concrete termijnen bij of anderszins. Dat is toch niet zo'n probleem. Dat had u nu ook in kunnen brengen.
Mevrouw Verwij.
Meneer Jaarsma, u neemt mij de woorden uit de mond. Het lijkt me dat we dat dan samen even gaan opstellen.
En u ging al koffie drinken. Dat wordt toch wel heel gezellig zo op deze manier. Goed, tweede termijn is de heer Jaarsma.
Ja, ik had eigenlijk maar één punt en ik zou graag aan het raadsbesluit toevoegen door opdracht aan het college om die aanbevelingen uit te voeren. Want dat mis ik daar. Dat lijkt mij voldoende.
Voorzitter, dat is nou niet wat meneer Jaarsma net tegen mij zei. Hij zei tegen mij dat we dat raadsbesluit dan verder aan konden scherpen met de opmerking van het coalitieakkoord erbij. Dat is waar we gras en pollen over gingen trekken. Daar konden we dat gewoon overnemen. En nu zegt u wat anders.
Ik doe u een suggestie. Ik wil niet zeggen dat ik dat zelf ga doen.
Voorzitter, dat heeft D66 zelf het coalitieakkoord goedgekeurd.
Het wordt een lang kopje koffie.
Je hebt daar niet aan tafel gezeten.
Nee, goed.
Voorzitter, dat betekent dat er straks een motie van wantrouwen komt naar de wethouder. Dat is net als met die weg over de hei. Als de wethouder dat niet doet zoals meneer Jaarsma het bedacht heeft, dan...
Weet u, ik gun u even... ik gun u samen, u drink uw kop koffie, tuinier samen, prima. Zullen we... daarmee hebben we de tweede termijn denk ik wel afgerond. Ik kijk nog even ook naar rechts naar de rekenkamer. Ik heb niet rechtstreeks nog wat vragen aan de rekenkamer gehoord. Allemaal aan de wethouder, hè, geloof ik. Of ja, wethouder.
Even kijken. De vraag van de SP is om iets te doen met de tevredenheid voordat er ook maar iets gebeurt, zal ik maar zeggen. Als er iemand binnenkomt, dat bedoelt u. Ja... Ik ga dat even met de ambtenaren overleggen wat daar te doen is, hoe we dat zien. En ik ga u daar schriftelijk over rapporteren. En dat doe ik begin maart. Want ik moet dat even uitzoeken.
Gaat u verder, wethouder?
Even kijken. GroenLinks vraagt, dat ICT en het ziekteverzuim, daar was wel wat mee aan de hand. Houdt u ons daar wel beter van op de hoogte? U ziet wel inderdaad aan het plan van aanpak dat er behoorlijk veel zaken aan de hand waren. Dus ik zal erop letten dat mocht er weer iets meer aan de hand zijn, dat ik de raad goed informeer. Dan de vraag van de PvdA, die zegt 94% en de rest. Die 94% stond in de eerste bestuurlijke reactie. We hebben ook in het stuk verder uitgelegd dat dat getal niet helemaal klopte. Dat was gebaseerd op een aantal spreadsheets wat we bij elkaar hebben gebracht. En nu doen we het op basis van het nieuwe systeem en hebben we meer mogelijkheden om de rapportage gewoon af te leiden. Dus we hebben een betere rapportage en daar zat het verschil in. Dat hebben we ook ergens in het stuk staan. U zegt de verwachting kunt u prima maken, want u trekt het gewoon door. Ik heb u aangegeven dat er verschillende ontwikkelingen zijn waardoor de verwachting juist niet door te trekken zijn, omdat er concrete zaken spelen. Abonnementstarief, ICT-systeem, ontmoeting naar de wijken zijn effecten op hoe het nu gaat met het proces. Dat waren volgens mij mijn laatste dingen.
Ja, wethouder, ik dank u. De heer Blok nog, zie ik in aanvulling.
Een formele opmerking, voorzitter. In het commissievoorstel staat bij 2 geen conclusie, punt 1. Daar zal een goede reden voor zijn, die hoor ik graag. En waarom hebben we niet bij bijlagen bijgezet, punt 8, plan van aanpak? Dan was het probleem van een groot aantal van mijn collega's niet meer zo groot geweest. Waarom ontbreekt conclusie 1?
Ja.
Nee, er staat dat het college daar kennis van neemt. Maar...
U vraagt nu over de formulering van het voorliggend besluit. Wat hier, of eigenlijk gevraagd het advies. Ja. Dat is wat u vraagt, hè?
Ja. Conclusie 1 is alleen maar een rapport wat we ter kennisneming aannemen. Daarom staat u bij nummer 1. en begint de rest van de aanbevelingen bij nummer 2. Dat is heel logisch.
En er was nog één vraag, of was dat... Nee? Goed. Kunnen wij dan... Mevrouw Verwijk.
Het spijt me. Aan het begin van deze vergadering las ik een appje voor. Dus ik was wel even benieuwd hoe de wethouder tegen dat appje aankijkt, zeg maar. In de zin van, er bellen mensen naar het Sociaal Plein. En uiteindelijk krijgen ze te horen van, ja, kijk, je kunt ook een klacht indienen. Ik zou wel willen weten wat de procedure is om mensen dus te woord te staan. Hoe werkt dat? Ja.
We zijn toch al aan het eind van de vergadering. Ja. Wat ben ik nou mis?
Ja. Vindt u dat goed? Ik wil overgaan tot de advisering. Waar het om gaat is het rijp voor de raad? En wat is uw advisering aan de raad? Ik begin bij Hilversums Belang, de heer Blok.
Rijp voor de raad en positief. Geen debat.
Geen debat. Oké. Okay. Meneer Van Voorde, CDA.
Rijp voor behandeling in de raad. Ik maak graag voorbehoud.
Meneer Jaarsma, D66.
Met de opmerking gemaakt dat er een klein dictum aan het besluit moet worden toegevoegd wat mij betreft. Rijp voor de raad en mag zonder debat.
Mevrouw Van Doog, PvdA.
Wij adviseren positief en willen het graag met debat naar de raad.
Mevrouw Van Bladel, commissie. Ja.
Mag naar de raad en zonder debat.
Ja. Mevrouw Redmeijer. Hart voor Hilversum.
Rijp voor de raad, zonder debat. Positief.
Ik dank u wel. Mevrouw Verwij, SP.
Het mag naar de raad. Ik kijk uit naar het dictum van meneer Jaarsma en de SP. En ik wil daar graag nog even over debatteren, verwacht ik.
Dank voor die cliffhanger nog. Meneer Pools.
Positief zonder debat.
Ja, en mevrouw Van Dalen, VVD.
Ja, positief zonder debat.
Goed. Dan wil ik graag... De leden van de Rekenkamer bedanken ook voor het rapport en ook nog voor de toelichting daarop. De eerste keer ging het misschien niet door, maar ik denk dat de Raad toch zeker de tijd heeft genomen om aandachtig naar dit rapport te kijken. Ik wil u daar zeer voor danken en vast niet voor de laatste keer. Graag weer tot ziens. En dan schorsen we even 5 minuutjes.
Ja, dat hebben we wel even genoeg.